vraag graag een moment stilte voor ieders persoonlijke overweging. Dank u wel. Ik open deze vergadering met de mededeling dat mevrouw Miltenburg verhinderd is vanwege verblijf in het buitenland. En dat er een jonge dame op de tribune zit die vanavond graag een paar foto's wil maken in het kader van haar opleiding creatieve therapie. En dan is ze hier aan het goede adres, dunkt mij. Dus u zit vanzelf iemand langs. Dat is een beetje ongebruikelijk, maar in het kader van deze studie vonden wij dat wel gepast. Dus wij staan dat graag toe. Tot het me begint te irriteren en dan zeg ik wel, nu is het mooi geweest. Dat voor wat betreft de mededelingen. Heeft iemand een opmerking over de agenda? Ja, gaat u gang, meneer Rodenburg.
Ik had een vraag over punt 10 op de agenda. Dat is een sterstuk bestemmingsplan Molenweg. Maar er zijn vragen over gesteld door de VVD. En dat heeft geleid tot enkele aanpassingen. Wij vroegen ons af of dat nu ook... Of dat de ster er dan niet van af moet om het aangepaste voorstel in te brengen. Dat is wel een technische vraag, maar...
Nou, ik had graag dat u de vraag even van tevoren gesteld had, maar terecht, u mag hem ook hier stellen. Ik kan dat niet beoordelen, maar het is u altijd toegestaan om te vragen wat het sterstuk eraf mag. Dan mag u de vraag al daar stellen. En als we dat dan zo doen dat u even alleen de vraag stelt, de wethouder antwoordt en u daarmee voldoende antwoord hebt gehad, dat zou een optie kunnen zijn. Is dat goed? Dat we niet een hele termijn dan doen, maar even vraag, wethouder, et cetera, zo in en terug. Is dat goed? Doen we dat zo. Anderen voor de agenda? Niet, dan gaan we naar agenda punt 2, het burgerspreekrecht, maar daarvoor heeft zich niemand aangemeld. Agenda punt 3, besluitenlijst van de vergadering van de Raad van 30 maart 2011. Daarover zijn geen opmerkingen binnengekomen en zijn ze daarmee dus gearresteerd. Dan hebben wij het vragenuurtje. Daar ben ik niet helemaal zeker van. Ja, meneer Verstand heeft zich daarover gemeld en die heeft het woord. Meneer Verstand, u had het woord.
Ja, voorzitter, we zijn druk bezig in Renkum om burgerparticipatie vorm te geven. En dat doen wij uiteindelijk om het vertrouwen van de inwoners in de lokale politiek te versterken. Maar misschien nog wel belangrijker dan een goede burgerparticipatie is een goede communicatie. Een goede uitleg waarom een gemeente dingen doet en waarom ze het op die manier doet, kan veel onbegrip en onbehagen wegnemen. Mensen hebben nou eenmaal in deze tijd meer behoefte aan snelle en frequentere informatie. Er lijkt de afgelopen maanden echt te sprake van een trend waarin duidelijk wordt dat het college nogal wat steken en steekjes laat vallen. En het openen van alleen een Twitter-account lost dat niet op. Je hoeft de afgelopen weken maar een willekeurig medium in te schakelen, aan te zetten of open te slaan. Of je komt berichten tegen die niet getuigen van een zorgvuldige communicatie van de kant van de gemeente. Bijvoorbeeld over de Buzenhof, parkeeroverlast bij de concertzaal, het niet informeren van omwonenden over de verkoop van de muziekkoepel, het informeren van de raad via de krant, het project Utrechtseweg 123, raadsleden die te laat worden geïnformeerd en dorpsplatformvoorzitters die geïrriteerd zijn omdat mails en brieven niet worden beantwoord. Zoals ik al zei, er lijkt sprake van een trend. En of dat nou onzorgvuldigheid is of dat de regie ontbreekt, wij maken ons daar zorgen over. En de vraag is dan ook eenvoudig, wat gaat het college doen om de communicatie vanuit het huis te verbeteren?
Meneer Verstand, soms gaat het zelfs mijn verstand te boven. U noemt een aantal voorbeelden en die voorbeelden bent u buitengewoon eenzijdig geïnformeerd. En ik denk dat het verstandig is dat we in een andere setting op een ander moment met elkaar komen te spreken over dit soort vragen die u stelt. Maar de vraag is, wij zijn alle dagen bezig met het verbeteren van de communicatie in deze gemeente. 24 uur per dag, 7 dagen in de week zou ik bijna willen zeggen. Maar u citeert een beetje eenzijdig.
Nou, voorzitter, ik vang gewoon een aantal signalen op. Ja, ik kan me best voorstellen dat die eenzijdig zijn.
Dat is goed. Dank u. Agenda punt 5, stadsregio. Wie daarover? Meneer Leeuwis.
Meneer Verstand.
Meneer Verstand.
Meneer Rodenburg.
Meneer Rodenburg.
Meneer Erkens.
Meneer Erkens.
Den Burger en mevrouw Van den Berg. Meneer Leeuwis.
Ja, nu wel, ja. Voorzitter, de CDA-fractie wil een korte reactie geven op de brief, de reactie van het college, gericht aan het KAN. Wij vinden dat die reactie niet pittig genoeg is. We zouden graag willen dat het college nog duidelijker afstand neemt van de 50-50 verhouding. Het college geeft wel op een goede wijze een aantal argumenten, dat wel degelijk, bijvoorbeeld de uitzonderingspositie van Arnhem en Rheden die genoemd worden, en Renkum valt daar niet onder. Toch vinden wij de laatste zin voor kennisgeving aan te nemen te zwak. Er moet duidelijker afstand genomen worden van de 50-50 verhouding zoals ook in het coalitieakkoord is opgenomen. Bovendien spreekt het onderzoeksresultaat naar goedkopere woningen binnen onze gemeente, wat dat betreft zeer recent duidelijke taal. Het strakke formuleren geldt ook voor de mobiliteitsaanpak, dat is ook een deel van de reactie. Ook hierin een steviger standpunt innemen over het opnemen van de mobiliteitsproblemen in en rond Renkum in de nieuwe Renovo. Niet de zin zoals die nu staat, we gaan ervan uit dat deze belofte wordt waargemaakt, maar veel stelliger, wij willen dat, en dan de rest van de zin. Bovendien moet terug te zien zijn in het meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteit, dat binnen de door Renkum ingestelde Task Force mogelijke alternatieven voor verkeersafwikkelingen, en dat is ook een toezegging van ons college, in het regionaal overleg bekeken dienen te worden. Dit gegeven willen wij terugzien in het MUM. Tevens wijzen wij er nogmaals op dat het doortrekken van de Valleilijn Amersfoort-Arnhem bepalend is voor het voortbestaan van het NS-station in Oosterbeek. Dit in eerste instantie. Dank u.
Dank u wel, meneer Verstand.
Voorzitter, inhoudelijk is er geen sprake van grote koerswijzigingen in het verstedelijkingsbeleid van de stadsregio. En dat is nu juist jammer, omdat we als Renkum wel een aantal wijzigingen wilden aanbrengen. Ook wij zijn van mening dat onze lokale situatie, zowel op het gebied van woningbouw als bereikbaarheid, niet de erkenning krijgen die het verdient. U bent in de brief van mening dat er door de Stadsregioraad toezeggingen zijn gedaan die niet worden nagekomen, zowel op het gebied van de woningbouw als de bereikbaarheid. Maar hoe beoordeelt u eigenlijk uw eigen rol? Waarom is uw lobby nu mislukt en waarom is die bij andere gemeenten wel gelukt? Wij vragen hier zo duidelijk naar, omdat we de komende jaren nog wel wat te lobbyen hebben. Over de fietsbrug, de kruisingen op de Utrechtseweg, station Arnhemsbuiten, etc. We willen u verder in ieder geval nog de suggestie meegeven om iemand van de stadsregio uit te nodigen om iemand af te vaardigen in de taskforce verkeer. U memoreert in uw brief, en dat is een beetje een vreemde zin, lijkt mij, dat een aantal raadsleden zich afvraagt wat de meerwaarde van de stadsregioraad is op het terrein van de woningbouw en de bereikbaarheid. Maar volgens mij vindt de raad wel iets of vindt de raad niet iets. En als u dat ook vindt, moet u dat volgens mij overnemen. En als het de hele raad iets vindt, moeten we dat volgens mij in een motie verwoorden. Dus het is een beetje een vreemde zin. In de brief geeft u verder aan dat u de koersnota voor kennisgeving wil aannemen. Maar wij zijn eigenlijk benieuwd wat dat nou precies betekent. Betekent dat ook tegenstemmen? En betekent dat ook dat er binnen de subregio Arnhem-Noord ook mensen niet gaan instemmen met dit voorstel? Dan hebben we nog een vraag waar we in de commissie niet een hele duidelijk antwoord op hebben gehad. Want wat is nu de consequentie als de gemeente Renkum zich niet houdt aan deze afspraken? Dan nog een punt dat we al vaker naar voren hebben gebracht. Wij moeten ons niet te veel blind staren op die 50-50 regeling. We zijn hier eigenlijk al te laat mee, want veel nieuwbouw kunnen we de komende jaren toch niet meer realiseren. Veel interessanter is volgens mij hoe wij omgaan met onze bestaande woningvoorraad en hoe we inzichtelijk maken welke woningbehoefte er is. We hebben daarom al vaker gevraagd om een woningbehoefteonderzoek. Ook het college was daar voorstander van. En wij vragen ons nu af of daar al stappen in die richting zijn ondernomen. Dank u wel.
Dank. Meneer Rodenburg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vanavond bespreken we de reactie van het college op de conceptverstedelijkingsvisie en de mobiliteitsaanpak van de stadsregio. Als het gaat om het maken van nieuwe verstedelingsafspraken, staat wat betreft GroenLinks het behoud van voldoende sociale huur- en koopwoningen voorop. zoals we ook hebben vastgesteld in de woonvisie, zoals we ook hebben aangegeven in de commissievergadering, 3000 sociale woningen moeten er blijven in de gemeente Renkum. In de toekomst zullen we als gemeente Renkum steeds meer gaan inzetten op verbetering van de bestaande woningvoorraad en steeds minder op grote nieuwbouwprojecten, zoals D66 ook al aangaf. Voor de toekomst zien wij werken met die woonlastenbenadering zoals de stadsregio nu voorstelt, waarbij je minder betaalt als je een energiezuinige woning hebt. Die aanpak past daar wat ons betreft prima bij. Uiteraard moet er nog wel goed nagedacht worden over de uitwerking van die aanpak. Nou, die reactie die wij bij de stukken van de stadsregio hadden staat in wat schril contrast met de toon van de reactie van het college. Uit die reactie blijkt vooral teleurstelling over het niet loslaten van de 50-50 regeling bij de stadsregio. Wij vragen ons eigenlijk af wat het college in dit stadium nog met deze brief denkt te bereiken. Net als D66 al aangaf in de commissie Leefomgeving en ook vanavond is blijkbaar onze lobby mislukt. Hebben we blijkbaar als Renkum niet het onderste uit de kan kunnen halen bij de onderhandelingen. Wij vragen ons af of dat met deze brief wel gaat lukken. Verder staan er een aantal kreten in de brief die bij ons de wenkbrauwen wel doen fronsen. Zoals het voorstel van een aantal raadsleden om uit de stadsregio te stappen op de eerste pagina. Dat vinden wij toch een wat verwonderlijke statement. En we vragen ons ook af of de stadsregio daarvan onder de indruk zal zijn. Ook nog iets over het korte tijdsbestek. Daar hebben we toch ook wel wat verbazing over. De stukken dateren van 24 februari. Hebben we nou echt meer dan 2 maanden nodig om als gemeente op die stukken te reageren? Ten aanzien van de mobiliteitsproblemen onderschrijven wij de reactie van het college wel. Goed dat er aandacht wordt gevraagd voor de Renkumse mobiliteitsproblemen. En wij kunnen ons ook aansluiten bij het CDA dat er wat ons betreft sterker in mag. Dus dat die Renkumse problemen duidelijk in die nieuwe Renomo aandacht krijgen. Tot zover.
Hartelijk dank, meneer Erkens.
Wij zullen dit agendapunt niet aangrijpen om onze visie over mobiliteit en verstedelijking nog een keer onder de aandacht van de andere raadsleden te brengen. Dat is uitgebreid gebeurd in de commissie Bedrijvigheid en in de commissie Leefomgeving. We vonden het in tegenstelling tot de andere fracties een goed verhaal, zowel wat er feitelijk staat als wat je tussen de regels door kunt lezen. Dat ligt er niet om. Ik kan me herinneren dat een van onze fractieleden het concept las en zei van moet dat op deze manier? Ja, dat moet denk ik op deze manier. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het enige wat ons op dit moment nog bezighoudt is ook door de andere fracties naar voren gebracht van hoe nu verder? Wat gaat er nu gebeuren als we ons op deze manier naar de stadsregio uiten? Wat voor consequenties heeft het voor de toekomst en wat voor consequenties heeft het dan voor de gemeente Renkum? Daar wou ik het bij laten.
Hartelijk dank. Meneer Den Burger.
Dank u wel, voorzitter. Wij gaan ook niet herhalen wat er in de commissie is gesteld, analoog aan wat de meeste fracties hebben gedaan. Op hoofdlijnen stemmen we in met de reactie zoals het college heeft gegeven. Alleen wat ons betreft zou de toonzetting toch wel een stuk scherper kunnen. En vooral daar waar sprake is van teleurstelling hebben we wat moeite met de tekst. We hebben een aantal concrete tekstaanvullingen en suggesties. En die zou ik graag onder uw aandacht willen brengen. Pagina 1, na de eerste alinea na verstedelijkingsvisie, tweede zin en verder, zouden we toegevoegd willen zien. Maar gezien het brede commentaar op de eerdere versie is de inhoud voor ons uitermate teleurstellend en voor een belangrijk deel volstrekt onaanvaardbaar. Een belangrijk deel van onze gemeenteraad begint zich af te vragen wat en verder de tekst zoals gesteld. Pagina 1, tweede alinea. Wij zouden graag de volgorde van de punten wat gewijzigd willen hebben en dat onder de kop. De volgende punten zijn voor ons onaanvaardbaar. Het eerste punt, een eenzijdige vertaling van het begrip kwaliteit naar de 50-50 regel. En dat heeft als consequentie dat ook de eerste regel daarvan gaat wijzigen. Die zou dan kunnen luiden, u werkt met het kwaliteitsaspect niet nader uit dan alleen, maar weer in de 50-50 credo, ondanks een verder tekst zoals bestaand. Tweede aandachtspunt zou zijn, uw belofte om maatwerk toe te passen. En daar zouden we aan toegevoegd willen hebben, na op dezelfde wijze verwoord, dient ten gevolge herkennen wij ons onvoldoende in de omschrijving en missen volledig het aspect dat het ons omringende landschap, waarvan u aangeeft dat de kwaliteit benut zal worden, voor Renkum betekent dat er geen verdere uitbreidingsmogelijkheden zijn. Als derde punt, geen erkenning van onze specifieke situatie. Na in onze dorpen terecht wordt door de gehele verstedelijkingsvisie uitgedragen dat er een verschuiving moet plaatsvinden van aanbod naar vraag gestuurd. In onze gemeente is vooral de vraag naar woningen in het middensegment tussen 172.000 en 250.000 euro. En er is sprake van leegstand in de goedkope sector. En analoog aan de opmerking van CDA zouden wij toegevoegd willen zien ter obstructie, zenden wij de bijgaande resultaat van een recent onderzoek naar leegstand in onze gemeente. En als laatste punt blijft dan over het punt wat nu als eerste is aangeduid. Onze teleurstelling richt zich met name op het volgende punt. En dat is dan enkelvoud geworden, de belofte van de integrale visie. Pagina 2, eerste alinea. Daar komen we bij de beoordeling eigenlijk van de stukken A en B. Wat ons betreft zou daar mogen staan. U laat ons geen andere keuze dan de delen A en B van de verstedelijkingsvisie van koers naar keuze als onaanvaardbaar te bestempelen. Dan kom ik bij de mobiliteitsaanpak. Pagina 3, tweede alinea, laatste zin. Wij gaan er dus ook van uit dat deze belofte nog waargemaakt wordt in de definitieve versie van het mobiliteitsaanpak, dus niet alleen in het MUM, als mede bij de concretisering daarvan naar het meerjarenuitvoeringsprogramma Mobiliteit, MUM. En aan de vierde pagina zouden wij naar de eerste alinea toe willen voegen, en dat is wat ons betreft toch tamelijk cruciaal. Voor Renkum essentiële onderdelen van het mobiliteitsvraagstuk, zoals de halte Arnhems-Buiten, de HOV-lijn Arnhem-Wageningen-Ede en de hoogwaardige fietsverbinding Arnhem-Wageningen zijn deels aangeduid als te realiseren na 2020 of zijn gepland tussen nu en 2030. Een dergelijke late of ruim geplande uitvoering van deze werken lijkt de verbetering van de bereikbaarheid van onze dorpen niet te bevorderen. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw van den Berg.
Nogal geweld aan tekst voor mij. Dus ik heb niet zoveel. Wij waren eigenlijk wel blij met de wijze waarop het college in ieder geval geluisterd heeft naar hetgeen er in de verschillende commissies gezegd is. Ik zie dat wel terug in de tekst zoals die nu voor ligt. Wij hebben alleen bij het eerste stukje over de teleurstelling sluiten wij wel aan bij wat D66 zegt, dat het een misschien wat vreemde formulering is, omdat je het naast je neer kan leggen. Aan de andere kant zou het ook als een signaal kunnen worden gezien door de stadsregio en ook als zodanig worden opgepakt. Wat daarvan de consequentie is, kan ik niet overzien, kan onze fractie niet overzien. En het stukje voor kennisgeving aannemen van A en B van de verstedelijkingsvisie, denken wij van dat het misschien ook iets krachtiger moet worden geformuleerd. In de zin van wij zullen ons er niet aan houden of we gaan daar niet in mee. Dat is het enige dat wij hier over kwijt willen.
Dank u wel. Als de wethouder naar deze kant op komt om misschien nog wat aanvullende opmerkingen te plaatsen, heb ik even de tijd om haar op weg te helpen. Kijk, het is natuurlijk een brief van het college aan de stadsregio. Maar we hebben uw gevoelen gepeild en aan u gevraagd, geef ons nou richtinggevende uitspraken mee. U kunt deze brief niet amenderen, dat het een brief van het college is. Hoogstens zou u een motie kunnen indienen die betrekking heeft op hetgeen hier in deze brief zou moeten staan. Het is soms met 4 collegeleden al lastig om tot 1 brief te komen. Laat staan met 4 collegeleden en 22 raadsleden. En als we mevrouw van der Miltenburg nog even bellen in het buitenland, dan hebben we nog een 23e mening. Dus om tot 1 brief te komen, dat zal al lastiger worden. Dat moeten we denk ik ook niet doen. Ik denk dat het goed is dat de wethouder of het college de suggesties die vanavond nog gedaan zijn, nog eens meeneemt in de beraadslaging van het college. Maar om het toch even op weg te helpen, ik zou het wel interessant vinden om te weten of een voltallige raad of een meerderheid van de raad het woord onaanvaardbaar in de mond zou willen nemen. Ik denk dat u daar een eindje mee op weg geholpen bent, wethouder.
Laat ik met dat laatste dan ook beginnen. Kijk, u vraagt op welk moment zitten wij nu in de procedure. De procedure is dat wij schriftelijk reageren op de verstedelijkingsvisie die, zoals die hier ligt. Vervolgens gaat de stadsregio nog eens een keertje kritisch kijken naar wat er in die reactie staat. In die tussentijd, en dat is helaas op 11 mei en niet vlak voor de commissievergadering, is er ook nog een gesprek met expliciet Renkum over, en ik neem aan de brieven waar ze waarschijnlijk al een beetje aanvoelen komen wat erin staat. En dan is er in juni een commissie bij de stadsregio. Wat zegt u? Oh jeetje. Ja, ik raak geheel van slag als er een ergens valt natuurlijk. En dan is er op In juni is er een commissievergadering waar zowel de reactie van de stadsregio op onze brief ter discussie staat. En dat is net zoals commissievergaderingen hier. Daar wordt er over gesproken. En dan is er op 30 juni is de definitieve vaststelling van de verstedelijkingsvisie. En dat is ook het moment waarop wij al dan niet kunnen zeggen wat we ervan vinden. CQ proberen nog veranderingen aan te brengen. Ik begrijp dat de situatie zoals die is inderdaad niet erg apprecieert. Dat is ook de reden geweest waarom wij na de discussie in de commissies die zin hebben opgenomen over die teleurstelling is zo groot, want het is letterlijk door een aantal uren uitgesproken. Waaruit blijkt hoe stevig deze raad erin zit. Om nu op dit moment het onaanvaardbaar al uit te spreken, terwijl we eigenlijk nog in een situatie zitten dat er nog gepraat kan worden, lijkt mij wat voorbarig op het moment als je, want het is altijd lastig onderhandelen met een dichtgeslagen deur. Dus ik zou de suggestie van de voorzitter willen overnemen en zeggen van nou, het is wel, als u het zo stevig aanzet, dan moet u dat ook wel heel duidelijk als raad uitspreken. En dan moet u ook wel zich realiseren dat je, als je op dit moment het uitspreekt, dat dat nog op een moment is dat je misschien toch nog een aantal dingen kunt veranderen. Want ook in de regio wordt de... Ja?
Bij een betoog van de zijde van het college dat de term deze fase onaanvaardbaar, dat die wellicht te hard is, deze fase. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen, want de tekst die er nu staat, die is voor meerdere interpretaties vatbaar. Je zou wel tot uitdrukking kunnen brengen, zonder dat je nog dat woord hebt genoemd, dat deze aanpak haak staat op de beleidsopvattingen van de raad aan het college.
Ja, ik wil die suggestievraag graag overnemen. Dan zullen we even kijken op welk moment, op welke plek dat in de brief op die manier wordt aangepast. Want u ziet dat ten opzichte van de vergadering van de commissie een aantal passages zijn aangepast naar aanleiding van de discussie in de commissie. En ik heb inmiddels een aantal brieven gezien zoals die in de regio, vanuit deze subregio ook, met name over het onderwerp wonen, richting stadsregio gestuurd zijn. En moet zeggen dat wij inderdaad het meest scherp en duidelijk stelling nemen daarin. En dat er een aantal andere brieven iets spreekt van, ja, nou u kunt dat nu wel zeggen, maar eigenlijk denken wij dat wij wel onze eigen weg kunnen gaan daarbinnen. Dat is ook altijd nog een strategie die u kunt doen. En dat heeft ook een beetje te maken met het volgende, dat op dit moment als het gaat om verstedelijkingsafspraken er eigenlijk nog niet precies helder is hoe die zullen gaan uitwerken. Het ministerie van I&M, zoals het tegenwoordig heet, heeft inmiddels een brief gestuurd waarin ze zeggen verstedelijkingsafspraken gaan we feitelijk maken met de provincie. De provincie heeft aangegeven dat ze het eigenlijk wel vinden dat dat ook weer een taak van de stadsregio is. Maar dat is op dit moment nog niet duidelijk uitgekristalliseerd. Dus de echte onderhandelingen over of er A, afspraken kunnen komen, juridisch gesproken. B, wat dan de inhoud van die afspraken is, vindt pas plaats nadat de verstedelijkingsvisie, wat een visie is, wordt vastgesteld.
Dus voorzitter, bij interruptie. Onderhandelen houdt in dat je een startmoment hebt waarin je heel duidelijk aangeeft hoe de gemeente Renkum in dit geval denkt over de problematiek waar het hier over gaat. En nogmaals, als ik dan lees een zin voor kennisgeving aan te nemen, in de laatste zin van de brief, dan denk ik dat is veel te ruim. Maar dat is veel te ruim. Ik denk dat juist een onderhandelingspositie heel scherp gesteld moet worden in het begin. En daar ga je onderhandelen en kijk je waar je uitkomt. En dat geldt niet alleen voor de verstedelingsparagraaf, maar dat geldt ook voor de mobiliteitsaanpak. Als u zegt, we gaan ervan uit dat, ja, nou, ik lus er zo nog wel een paar. Ja, ik denk dat u gewoon moet zeggen, wij willen als gemeente Renkum dat. En daarna gaat het onderhandelen gebeuren.
Ik wil het nog een keer herhalen. Ik heb gezegd dat de suggestie van de heer Schoefwaars om op die manier de brief aan te scherpen, wat mij betreft volstrekt akkoord is dat het college dat ook overneemt. En dat moet volgens mij ook tegemoetkomen aan uw argumentatie op dit moment. Ik denk dat, nog even een paar andere dingen die u heeft aangegeven, dat het over de leegstand, om dat ook mee te nemen in de discussie, dat vind ik een goede suggestie. U moet zich wel realiseren, meneer Leeuwis, dat het gaat over de leegstand van goedkope koop. En dat zal zeker, als het gaat om de verhoudingen, wat ons betreft, een rol spelen in de onderhandelingen.
Ja, want ik, weer bij interruptie, voorzitter, mag even... Oké.
Meneer Leeuwis, als de wethouder u gelijk geeft, dan hoeft u niet te zeggen, fijn dat u mij gelijk geeft, want dan schiet het niet op.
Voorzitter, bij interruptie, de wethouder spreekt, en op zich is dat terecht, dat het betreffende onderzoek over koopwoningen gaat, maar we hebben een eerder onderzoek van een paar jaar geleden van Vivare, waarin de sector van de huurwoningen zijn bekeken. En ook dat is luid en duidelijk, dus die twee als combinatie zijn volgens mij het slaghout.
Lijkt me prima, maar beide, in ieder geval ook voor het onderzoek van Vivare is ook weer van enige tijd geleden. Dat brengt me met een bruggetje naar de vraag over het woningbehoefteonderzoek. We zijn op dit moment aan het bekijken of bij de dorpsspiegel die wij ons weer voornemen om te gaan uitvoeren, een aantal vragen kunnen worden meegenomen als het gaat om wonenzorg en welzijn. Daarmee beantwoord ik aan de oproep van de heer Erkens, de heer C. Erkens in dit geval, die al een aantal keer gedaan heeft. En tegelijkertijd zijn we aan het kijken, want er komt weer een nieuw woononderzoek, of het ook mogelijk is om een lokale oversampling, spijt me maar zo heet dat, maar dat betekent dat je een lokaal inzoekt op de kwalitatieve woningbehoeften in je eigen gemeente, of we daarin mee kunnen lopen op die manier. Die mogelijkheid is er, we zijn op dit moment, dat weten we eigenlijk pas sinds enkele dagen, en dat is volgens mij precies het kwalitatieve onderzoek waar u en het college ook behoefte aan hebben om ook zeker straks bij de verdere uitwerking van uitwerkingsparagraaf van de structuurvisie ook een wat stevige basis te krijgen, maar ook bij de uitvoering van de woonvisie. Ik heb het nog niet, ik hou het er nog niet op dat de lobby mislukt is, omdat we nog steeds in gesprek zijn. Dat blijkt pas over enige tijd en dan kunnen we daar weer over van gedachten wisselen. Op dit moment houden wij, en zeker met de versterking van de heer Schoefwaars in deze brief, ik zeg het nog maar een keer, hebben wij in ieder geval stevig de vinger aan de pols bij de stadsregio. Ja, ik hoopte al dat u dat ging zeggen, want daarom had ik het ook over pols. Nou, dat zijn in ieder geval de punten waar het gaat over wonen. Ik heb, mag ik mijn collega verkeer nog even een aantal vragen, want ook dat is apart behandeld in de commissie, over verkeer laten beantwoorden.
Ja, voorzitter. Er waren een paar vragen die over de mobiliteit gingen. Allereerst, de taskforce is gevraagd om de stadsregio daar direct bij te betrekken. De stadsregio is direct betrokken, maar maakt geen sec deel uit van de taskforce. We hebben gemeend om de taskforce zo smal mogelijk te houden om een snelle en snelle manier daarover besluiten te kunnen nemen. Niet dat het een heel breed gedragen of een heel breed samengestelde taskforce zou moeten worden, waar het alleen maar lastig is om agendas te trekken, en we willen graag een korte slag daarmee maken. En we hebben inmiddels de eerste raadsconferentie aan u medegedeeld dat die begin juni gepland staat. Daarin zal met name de stadsregio een prominente rol krijgen. Mobiliteit en het MUM, GroenLinks, ja, dat is vanzelfsprekend. Dat staat er ook al zodanig op. En ik kan me ook aansluiten bij de woorden van de heer Den Burger, die dat nog wat mogelijk wat steviger in het MUM zou willen terugzien. Ja, dat op zich is dat prima. Op zich heb ik geen moeite mee om die zes sneden over te nemen. Ik ontvang ze graag na die tijd nog even van u. CDA heeft nog even gesproken over het voortbestaan van het NS.
De wethouder heeft blijkbaar heel snel kunnen horen wat exacte wijzigingsvoorstellen van de heer Den Burger waren. Ik niet. En ik denk dat het toch wel belangrijk is om echt dan even te weten Ik begrijp heel goed dat het college suggesties overneemt, maar er zijn meerdere suggesties gedaan. Ook de heer Leeuwis heeft een aantal suggesties gedaan en die zouden dan wel tegen elkaar enigszins moeten afwegen.
Nee, maar dan, nou heb ik even, want ik heb u gezegd dat het een brief van het college is, waarbij het gevoel van de raad gepeild wordt, waarin we geven ons een beetje de richting mee waarin u denkt. We hebben heel goed geluisterd en we gaan nog eens een keer deze hele band afluisteren. Dan horen we ook het hele verhaal van meneer Den Burger. Misschien wil hij het ons wel geven, dat scheelt het uitluisteren. Maar vervolgens maakt het college wel de brief.
Maar het college geeft bij monden van de heer Van Lent op dit moment aan dat ze die suggesties overnemen. En het zou best wel eens kunnen zijn dat het gevoelen van de hele raad niet zodanig is. En daarvoor moeten wij dan toch goed ook met z'n allen hebben gehoord wat de heer Den Burger heeft gezegd. En u heeft eerder gevraagd of de wethouder behoefte heeft aan een uitspraak van de raad of iets onaanvaardbaar is. Dat ging even over één woordje. Vervolgens heeft de heer Schoefaars het woordje haaks genoemd. Ik denk dat de heer Den Burger wel meer dan 100 woorden heeft gebruikt.
Ik weet niet precies
wat hij heeft gezegd.
Ja, maar het is een brief van het college. En wij luisteren A in de commissie naar u. Dan doen we iets heel raars. Want dan gaan we ook in de raad nog een keer naar u luisteren. Over diezelfde brief. En dan is voor mij de maat vol. Want het is een brief van het college en de brief luistert naar u. Of sorry, de brief niet. Het college die luistert naar u. Schrijft vervolgens haar eigen brief. En wij horen heel goed wat hier allemaal gezegd wordt door 23 raadsleden. En die zijn het niet allemaal met elkaar eens. Daar luisteren we naar en proberen tot een synthese te komen waar het college achter kan staan. Want het is haar brief. Punt.
Voorzitter, mag ik even reageren op mijn collega mevrouw Van Gerwen?
Nou, het moet heel inhoudelijk zijn.
Heel kort, ja. Ik heb de reacties gehoord van de verschillende fracties. Ook van de heer de Burger, maar ook van anderen. En ik ben niet bezorgd over dat. Er is gewoon een grootste gemene delen zit er in de opmerkingen die wij gemaakt hebben naar het college toe. Ik heb er alle vertrouwen in dat het college de kern van de opmerkingen die gemaakt zijn meeneemt in de redactie. Dus ik heb geen behoefte om er nog een keer op terug te komen.
Dank voor deze steun, want het was geen inhoudelijke opmerking, maar alleen. En wethouder, wilt u afronden of was u afgerond?
Nee, voorzitter, één ding even vooropstellend. De brief die zal het college op zich opnieuw redigeren met mededeling van hetgeen u vandaag hebt aangegeven. Wat ik nog wel wil bij aangeven, dat de verstandhouding op zich niet verstoord zou moeten worden, want er lopen ook een heleboel subsidieaanvragen vanuit mijn portefeuille nog richting de stadsregio, waar wij ook al ons voordeel nog een keer mee kunnen doen. En die wil ik graag wel overeind houden in dat kader.
Iemand nog voor een tweede termijn? Wie durft? Meneer Verstand?
Ja, voorzitter, ik weet niet of u moet lachen omdat u weet waar het over gaat, maar nee. Nou ja. Het gaat over de vraag die we in de commissie ook hebben gesteld.
Of refereert u aan uw Twitterberichten?
Mijn Twitterbericht?
Ja, ik zie al Twitterberichten af en toe voorbij komen.
Zit u op Twitter te kijken, burgemeester?
Nee, mijn griffier, dat is haar taak ook, attendeert de burgemeester af en toe op zaken die zich in de maatschappij afspelen.
Ja, nou ja, voorzitter, beter. Beter geen antwoord dan slecht antwoord. En ik heb op mijn laatste vraag in betoog geen antwoord gehad. En nog steeds niet, in de commissie ook al niet. Wat is nou de consequentie als wij deze afspraken niet uitvoeren?
Ja, dat was de verstedelingsafspraken. Maar met de 50-50 regeling bedoelt u?
Dat was tweede termijn.
Dat had u al mijn collega moeten vragen.
Ja,
die komt dan gewoon nog even terug.
Voorzitter, ik dacht dat de wethouder nog iets wilde zeggen over het station Oosterbeek, de Valleilijn. Of heb ik dat mis?
Jongens, kom op, het is een brief. Wethouder, ga maar even zitten nog weer en zegt u nog iets over het station. En zo hebben wij zo per dag ongeveer zo'n 20, 30 brieven die we versturen, hoor. Gaat u gang, wethouder.
Het voortbestaan van het NS-station zou ik niet zo willen benoemen, want daarmee geef je al de eerste aanzet om hem gesloten te krijgen. Ik wil hem positief formuleren in de brief, dat het kan bijdragen op een betere exploitatie van het station. En daar zal het ongeveer mee ophouden.
Ik heb volgens mij een antwoord gegeven op uw vraag, namelijk de status van de verstellingsafspraken. Dat er op dit moment gewoon discussie over is wie ze sluit met wie. En de onderhandeling, als ze ook worden afgesloten, op dat moment plaatsvinden. Op dat moment bepaal je ook of je als die afspraken niet voldoen aan wat jij wilt, of je ze wel of niet uitvoert. Als je ze op dit moment zegt van wat zou de consequentie zijn, het enige wat ik u dan kan zeggen, is dat je dan terugvalt op de woonvisie, keuzevrijheid en identiteit van de provincie van 2010-2019, waarin staat dat er voor de hele regio 26% huursector, 37% goedkope huurbetaalbare huur en goedkope koop en 40% nultredenwoningen moeten worden gerealiseerd. Dat is dan het stramien wat gaat gelden. Nou, we zijn nog niet zover. Er wordt nog onderhandeld. Dus dat is ook, ik heb u een procedureel antwoord gegeven. Dat is ook het enige antwoord wat ik op dit moment kan geven.
Dank u wel. Dank voor al uw richtinggevende uitspraken. En het college had er een prachtige brief van dichten. Nog mooier dan die al is. Dan komen we agenda punt 6, evaluatie rekenkamercommissie en herbenoeming van de leden van diezelfde commissie. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Erkens. Meneer Bouwman. Sorry. Meneer Hageman. Meneer Erkens.
Binnenkort zien we het eerste onderzoek van de Rekenkamercommissie tegemoet. En ik begrijp net dat die in deze envelop zit. Alleen op die basis is het wat merkwaardig nu de RKC te evalueren en twee leden te herbenoemen. Maar gezien de geschiedenis en de start van deze RKC en de afspraken zoals die gemaakt zijn tot 2014, willen wij deze evaluatie vaststellen en de twee leden herbenoemen.
Dank u wel. Meneer Bouwman.
Wij willen het kort houden wat dat betreft. Dus wij vinden het een prima en helder rapport. Onderschrijven de conclusie en aandachtspunten en kunnen ons volledig vinden in het herbenoemen van de twee personen.
Dank u wel, meneer Hageman.
Dank u wel, de voorzitter. Leden van de raad. Ik wil graag ingaan op de twee beslispunten die staan in dit voorstel van de Rekenkamercommissie. Evaluatie en het jaarverslag herbenoemen van twee personen. Wat betreft het herbenoemen van twee personen, voorzitter, laat het voor alle duidelijk zijn dat we daarbij ook even moeten spreken over de positie van de heer Hoekstra, die hier niet genoemd staat, maar wel in het verslag. Dat de heer Hoekstra aanblijft totdat het onderzoek klaar is van het doodsplatform. Laten we dat ook even duidelijk meenemen. Het voorstel, voorzitter. De VVD die wil haar waardering uitspreken voor de goede contacten die de Rekenkamercommissie heeft met raad, college en ambtelijke organisatie. Een en ander zal zeker ook te maken hebben met het feit dat de commissie wordt ondersteund door de rekeningcommissie die dan als klankbord fungeert. En ongetwijfeld zal dat ook te maken hebben met de ambtelijke ondersteuning voor de griffie die daar waarschijnlijk ook een belangrijke mate aan heeft bijgedragen. We hebben wel een aandachtspunt, voorzitter. Dat heeft betrekking op 4.1.2, de taakverdeling van de Rekenkamercommissie. Hierbij mag wat betreft de VVD best meer aandacht worden gegeven aan de specifieke persoonsgerichte wens of behoefte bij de invulling van de taakverdeling. Tot slot, voorzitter, dan het resumé, de aanbevelingen, punt 8.1, 8.2 en 8.3. Wij zijn akkoord met de samenstelling, de genoemde samenstelling, eveneens met het vaststellen van het budget en met de ambtelijke ondersteuning door de griffie. A2 van het voorstel, meneer de voorzitter. Het herbenoemen van de twee personen en de termijn, dat heeft onze instemming. En tot slot, voorzitter, zou ik de commissie die belast gaat worden met het vervangen van de heer Hoekstra veel succes toewensen. Dat kan een bijzonder aangename bezigheid zijn, kan ik uit ervaring meedelen. Dank u wel.
Goed zo. Dank u wel. Meneer Erkens, Tom Erkens, geeft antwoord op uw vragen.
Dank u wel, voorzitter. Ik constateer dat het schrijven van een evaluatie van 1 jaar Rekenkamercommissie aanzienlijk minder tijd kost dan het schrijven van een conceptbrief in de richting van de regio, waarvan akte. Al om waardering voor de werkzaamheden van deze rekenkamercommissie. Ik denk dat het terecht is. De fractie van de VVD heeft bij monden van de heer Hageman met name hierbij ook de ambtelijke ondersteuners genoemd. Ik denk dat dat ook meer dan terecht is. Een groot deel van deze evaluatie is er dankzij de bijdrage van de ambtelijke ondersteuners gekomen. Eén vraag is er gesteld. Dat betreft waarom nu al evaluatie? Ja, dat is een raadsbesluit geweest. We hebben vorig jaar afgesproken dat we 3 leden zouden herbenoemen en dat we na 1 jaar de werkzaamheden van deze commissie zouden evalueren, wat dus bij deze gebeurd is. De aandachtspunten genoemd door de VVD zal ik ter kennis brengen van de Rekenkamercommissie. En het is uiteraard aan de Rekenkamercommissie om daar verder mee te doen wat zij willen. En datzelfde geldt wat betreft de vervanging van het terugtredende Rekenkamercommissielid. Ook dat is een zaak van de Rekenkamercommissie zelf. En ik denk dat zij er ook gelet op de belangstelling die er is voor dit soort functies, ongetwijfeld in zullen slagen om een waardige opvolger voor de heer Hoekstra te vinden. Daar wou ik het maar bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Ik neem aan dat niemand behoefte heeft aan een tweede termijn. Kijk even rond. Niet. Dan stel ik het geadviseerde besluit voor het evaluatierapport van de Rekenkamercommissie april 2010 april 2011 vast te stellen. En de volgende 2 personen te herbenoemen tot leden van de Rekenkamercommissie tot april 2014. De heer ingenieur D. Nijland als voorzitter en mevrouw Dr. Anders M. H. M. Pennings als lid. Wie is voor dat voorstel? Daar bent u unaniem in. Dank u wel. Dat is mooi. Dan gaan we naar agenda punt 7, het milieuprogramma 2011. Wie daarover? Meneer Den Burger. Van der Pas. Mevrouw De Roo. Meneer Verstand.
Meneer Erkens.
Meneer Erkens.
En meneer Knulst.
Dan begin ik bij meneer Den Burger.
Dank u wel, voorzitter. De VVD kan instemmen met het gevraagde besluit om het milieuprogramma 2011 vast te stellen. Zeker nadat we aanvullende informatie hebben gekregen over de daarin genoemde visies, wanneer die ons zullen bereiken. Dat is dit jaar. Daarnaast heeft de wethouder in de commissie toegezegd dat het milieuplan voor 2012 dit jaar nog in de commissies behandeld zal worden. Daar zijn wij blij om. Dat mogen duidelijk zijn dat we in dat opzicht een keer op tijd komen. De bespreking in de commissie Leefomgeving is voor ons wel aanleiding om een motie in te dienen. En deze motie wordt mede ingediend door de Partij van de Arbeid, CDA en GroenLinks. En ik beperk me even tot het dictum. De constateringen en overwegingen zijn binnen de Raad in ieder geval bekend. Draagt het college op om nog in het jaar 2011 in overeenstemming met gangbare protocollen te komen tot de vaststelling van de CO2-footprint en hierover de Raad te informeren. De overweging hierachter is de volgende. In het coalitieakkoord staat dit met zoveel woorden ook vermeld, zonder een tijdsaanduiding daarbij. De wethouder heeft in de commissie Leefomgeving vrij expliciet gesteld dat het eigenlijk een beetje vage materie lijkt te zijn, althans waar in dit huis moeite mee is om tot de vaststelling van de CO2-footprint te komen. Wij zijn van mening dat die CO2-footprint, zeker als je om je heen kijkt en ziet dat er protocollen op dit gebied ontwikkeld zijn, dat die dusdanig essentieel is om te kunnen bepalen welke maatregelen in deze gemeente noodzakelijk zijn, wat überhaupt het probleem is waar we met elkaar voor staan, om ons te kunnen aansluiten bij landelijke ambitieniveaus op dit punt. Achten wij die CO2-footprint dusdanig belangrijk dat die eerst vastgesteld zou moeten worden. Als het goed is, is de motie bij de Griffie bekend. Dus ik ga ervan uit dat die uitgereikt kan worden. En wat ons betreft kan daarmee het gevraagde besluit genomen worden. Dank u wel.
Dank. Meneer Van der Pas.
Het voorliggende milieuprogramma 2011 vinden wij in grote lijnen een smart geformuleerd programma, waarin de 15 beleidsvelden goed beschreven zijn met elk hun ambities, doelstellingen en activiteiten. Onze complimenten daarvoor. We zijn blij met de toezegging van de wethouder betreffende het moment van de publicaties van de visies externe veiligheid, afvalwaterketen en de ontwikkelvisie op landgoederen en parkbossen. Minder blij zijn we met de vage doelstelling betreffende de vaststelling van de CO2-footprint voor Renkum. Graag zien we hier een wat meer concretere aanpak. En vandaar dat we ook mede-indiener zijn van de motie van de VVD op dit gebied. Tevens zouden we wat betreft de communicatie naar de burgers een meer actievere houding van de gemeente willen zien. Het bereiken van de doelstellingen van dit milieuprogramma staat of valt voor een groot deel met inzet, participatie en mentaliteitsverandering van de burger. Milieucommunicatie binnen dit milieuprogramma betreft slechts de overigens zeer zinvolle activiteiten van het MEC. Maar milieucommunicatie dient ons inziens meer in te houden. In het raadsvoorstel wordt bij communicatie alleen maar gesproken over publicatie in het Huis en Huisblad en het ter inzage leggen van het milieuprogramma in het gemeentehuis. Wil je significante gedragsveranderingen bij de burgers op het gebied van het milieu realiseren, dan zul je met deze wijze van communiceren niet kunnen volstaan. Meer activiteiten van de gemeente op dit gebied achten wij dus noodzakelijk. Of de gestelde ambities en doelstellingen in dit programma gerealiseerd worden, zullen we moeten vaststellen bij de evaluatie ervan in het voorjaar van 2012. In dat kader betreuren we het wel dat de evaluatie van 2010 nog steeds niet beschikbaar is. Conclusies hieruit zouden mede bepalend kunnen zijn voor de doelstellingen en ambities voor 2011, wellicht ook voor 2012. We houden de wethouder aan zijn toezegging dat voor de zomer van 2011 de evaluatie van 2010 er alsnog is. Tevens doen we dat wat betreft de planning van de presentatie van het milieuprogramma 2012 aan het einde van dit jaar en de wettelijke eis daaraan van ter inzagelegging en inspraak van de burgers. En ook wachten we met spanning de toezegging van de wethouder af om in het volgend milieuprogramma te komen met een voorstel betreffende een onderzoek naar concessie aardwarmte, zoals in het coalitieakkoord is vastgelegd. Zover.
Hartelijk dank, meneer Knuls.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst kan gemeentebelang instemmen met het vaststellen van het milieuprogramma 2011. Ik kan ook voor een groot deel meegaan met de twee eerdere sprekers. Alleen wij vinden de doelstellingen die in het milieuprogramma staan juist niet smart geformuleerd, zoals we ook in de commissie al hebben aangegeven. Dus wij zouden graag zien dat bij een volgend milieuprogramma de doelstellingen niet alleen smart zijn, maar smarter. Dus dat ze ook uitdagend geformuleerd worden. Dus dat de doelstellingen niet alleen haalbaar zijn, maar zeer zeker ook uitdagend. Verder vindt de fractie van gemeentebelang het ook jammer dat het verslag van 2010 nog niet beschikbaar is, zoals ik al eerder heb aangegeven. Daar wou ik het eigenlijk bij laten. Ik wou even reageren op de motie die de VVD heeft ingediend. Wij zullen deze motie als gemeentebelangen steunen. Tot zover in eerste termijn.
Dank u wel. Mevrouw De Rop.
Moet wel aanblijven. Zo. Ja, het programma die voorligt is volgens GroenLinks zonder ambities en teleurstellend. Het geeft aan dat het ambitieniveau voor duurzaamheid van dit college alleen een papieren tijger is. Wat ons betreft moet er veel duidelijke doelstellingen en activiteiten worden opgenomen in het milieuprogramma. Ik ben in de commissie Leefomgeving bijna 10 minuten aan het woord geweest om suggesties te geven om het programma te verbeteren. Deze suggesties kunnen op korte termijn kosten besparen voor de inwoners en niet tevreden bijdragen aan een betere leefmilieu. De wethouder heeft nu 2 weken gehad om hierover na te denken. We horen graag welke suggesties dat hij gaat overnemen. In de hoop dat dit programma op een hoger niveau komt, doen we nogmaals 3 concrete suggesties die goed zijn voor milieu en portemonnee. Eerste voorstel, papierbakken. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente op vrijwillige basis bakken gaan verstrekken voor aardpapier. Dit was al de bedoeling in het programma van 2010. Ervaringen in andere gemeenten geven aan dat het procent opgehaald papier dan behoorlijk toeneemt. Graag horen we van de wethouder dat hij deze bakken binnenkort gaat verstrekken. Kunnen we hier een toezegging krijgen? Tweede voorstel, afval is geld waard. In de commissie Leefomgeving hebben we al duidelijk gemaakt dat afval goed scheiden geld waard is. In gemeente Renkum gebeurt dit niet goed genoeg en de inwoners kunnen niet de financiële voordelen van goed scheiden zien of voelen. Daarom dienen we een motie in over afval. Als inwoners goed sorteren, zodat restafval vrij is van plastic, papier en glas, dan betaalt de gemeente minder voor de verwerking van afval. Probleem is dat de gemeente Renkum veel te veel papier, glas en plastic in de restafval heeft en dat we daardoor met z'n allen te veel moeten betalen voor het verwerken van dit afval. Ons suggestie is dat als inwoners goed sorteren en daardoor minder restafval hebben, dan kunnen ze met een 140 liter bak toe. Goed sorteergedrag belonen met minder afvalheffing zou de LAP omhoog kunnen brengen en de kosten voor de gemeente en daardoor ook voor alle de inwoners omlaag krijgen. Ik ga de dictum voorlezen. We draagt het college op om nog in het jaar 2011 een voorstel aan de Raad aan te bieden om de systematiek van afvalstoffenheffing te wijzigen en te baseren op een systeem waarbij elke huishouden een keuzevrijheid krijgt om te kiezen voor de door haar gewenste grootte van de afvalbak en de daaraan gerelateerde afvalstoffenheffing. Inderdaad is een toezegging van de wethouder hierop ook welkom. Het derde voorstel is vol energie en is verwerkt in een tweede motie, namelijk de CO2-footprint, die we mede indienen met een aantal andere fracties. We willen als GroenLinks aan de slag met klimaatbeleid, energie besparen en investeren in duurzaam energie. Het college wil eerst het in CO2-footprint. Maar waar blijft die? Waarom is dit niet een doelstelling met daaraan verbonden acties voor 2011? Waarom wachten op de Rijksoverheid in de vorm van Agentschap NL? Als de bezuinigingen ertoe leiden dat Agentschap NL dit jaar niet met haar rekenmethode voor de CO2-footprint komt, gaan we dan weer een jaar wachten of heeft u een plan B? Eindeloos wachten op de CO2-footprint mag niet betekenen dat er geen voorbereidingen worden getroffen om in 2012... met voorstellen te komen om energie te besparen en meer duurzame energie te produceren. We weten dat energie besparen altijd geld oplevert. Maatregelen om energie te besparen, zoals het isoleren van woningen, hoeven niet te wachten op een CO2-footprint. Graag hoor ik of het college voorbereidingen treft in 2011... om in 2012 met voorstellen te komen voor het klimaatbeleid. Het is prima als dat in de milieuregio Arnhem, de MRA, verband gebeurt. Maar voor ons is het essentieel dat de klimaatvoorstellen komen. En ik ga afsluiten. Zonder duidelijke doelstellingen en activiteiten blijft dit rapport symboolpolitiek, uitstel en pronken met andermans vieren. We willen veranderingen op de genoemde onderwerpen in het milieuprogramma van dit jaar. Het kost het gemeente geen geld, het levert de inwoners geld op. En het belangrijkste, het levert een echte bijdrage aan het milieu. Dank u wel.
Mooi, dank u wel. Meneer Verstand.
Ja, voorzitter, dank u wel. En de commissie heeft onze fractie uitgebreid een aantal punten van het milieuprogramma 2011 besproken. En weinig reden om dat opnieuw te doen. Er volstaan maar een paar algemene opmerkingen en een enkel aandachtspunt op de inhoud. Net als GroenLinks missen wij op dit hele terrein, op dit onderwerp, ambitie, visie en een voortvarende aanpak. En misschien ook wel het gebrek aan vertrouwen dat dit college die ambitie de komende 3 jaar wel gaat tonen. Misschien is het ingegeven door de beperkte paragraaf in het coalitieakkoord en de milieunota die ook al niet al te voortvarend is. Want wij zouden graag zien dat onze mooie groene gemeente juist op dit gebied een echte voortrekkersrol vervult en dat doen we op dit moment niet. We horen graag nogmaals de bevestiging van de wethouder dat het milieuprogramma 2012 inderdaad dit jaar aan de Raad wordt aangeboden en we hopen ook dat hij daarin het ambitieniveau in ieder geval wat verhoogt. In ieder geval blij met de toezeggingen van de wethouder dat de activiteiten van het MEC behouden blijven. En we zijn het van harte eens met hetgeen het CDA net heeft gezegd over de brede communicatie over milieu. Daarentegen hebben we nog wel wat onze twijfels over de handhavingsorganisatie. Die is al jarenlang niet op orde, zo staat in het plan. En wij zijn nu wel eens een keer benieuwd wanneer die helemaal op orde is. En dan wil ik maar meteen even reageren op de motie van de VVD. Toen wij de motie onder ogen kregen, dachten we van, nou, dat is vreemd. Een coalitiepartij die de coalitie oproept om het coalitieakkoord uit te voeren. Dat leek ons in eerste instantie een beetje CO2-verspilling. Maar goed, de zin over de footprint komt volgens mij uit ons verkiezingsprogramma. We zijn volgens mij de enige partij die hem daarin heeft staan. Dus we kunnen niet tegen deze motie zijn en we zullen hem ook steunen. Maar ook op dit gebied vinden we dat hij niet ver genoeg gaat. We vragen ons af wat nu uw achterliggende visie is op wat wij zometeen met de uitslag zou moeten doen. Want we hadden graag gezien dat hier ook in wordt opgeroepen om met een aantal maatregelen te komen. En dat ontbreekt er op dit moment aan. Kortom, een beetje overbodige motie, maar goed, we zullen hem steunen. Dan de motie van GroenLinks. Ja, wij zijn altijd bereid om over ons afvalsysteem na te denken, maar dan liever in breder verband. Dus wij zien daar op dit moment nog niet zo heel veel in, maar we wachten even de reactie van het college af.
Dank u wel. Meneer Erkens.
Dank u wel, voorzitter. Ik had in deze bijdrage willen aangeven dat ik me aansloot bij de voorgaande sprekers. Na beluistering van de laatste twee sprekers moet ik dat wat nuanceren. Het meeste van wat tot nu toe gezegd is, neemt onze fractie over. Ik wil deze termijn ook gebruiken om te reageren op de ingediende moties. Nou, mede door ons ingediende motie behoeft verder geen toelichting. Wat betreft de motie van GroenLinks, daar zullen wij niet voor stemmen als die motie in stemming gebracht wordt. We denken dat dit een wat beperkte aanpak is om een klein deel van het probleem op te lossen. Ik kan me voorstellen, en volgens mij staat er ook zoiets over in het coalitieakkoord, dus dan hoeft er, beluister ik nu, geen motie voor te komen, dat het college de hele zaak rondom afvalverwijdering in kaart gaat brengen, gaat bekijken welke doelstellingen, inclusief de financiële doelstellingen, tot nu toe gehaald zijn, welke niet, oorzaken gaat benoemen en vervolgens met concrete maatregelen komt. En als dat gaat gebeuren, dan denk ik dat die motie ook om die reden overbodig is. Daarbij wou ik het laten.
Dank, wethouder Heinrich.
In de commissie hebben we vrij lang en breed over dit onderwerp gesproken. En ik kan natuurlijk alleen maar nog een keertje herhalen daar waar ik in de commissie toegezegd heb dat het milieujaarverslag over het jaar 2010 nog voor de zomer aan uw raad zal worden aangeboden. En het milieujaarprogramma 2012 eind dit jaar aan uw raad zal worden aangeboden. Ik deel... En dat heb ik ook in de commissie gezegd, laat ik zeggen, de opvattingen die een aantal fracties althans op dit moment ook in deze raadsvergadering hebben uitgesproken, dat de doelstellingen en de activiteiten wel wat concreter en wellicht wat smarter geformuleerd hadden kunnen worden. Ik denk ook dat daar nog wel een hele schone ambitie voor ons ligt om te kijken in hoeverre we dat in het milieuprogramma voor het jaar 2012 inderdaad wat kunnen aanscherpen. Ik heb ook in de commissievergadering iets gezegd over de vraagtekens die ik zelf heb over het format van dit milieuprogramma. En daar heb ik u nu in deze vergadering, in deze bijdrage, niet over gehoord. En ik ga er dus maar vanuit voor het gemak dat dat althans voor u op dit moment niet een heel erg belangrijk punt is. Ik wil overigens zelf nog wel eventjes de vrijheid behouden om te kijken in hoeverre we toch in het jaarprogramma 2012 wellicht met een wat andere indeling van dit jaarprogramma, van het milieuprogramma gaan komen, omdat ik daar toch nog steeds twijfels heb of dit wel een hele slimme opzet is. Maar daar zult u dan TCT nog wel het een en ander over horen. Er zijn veel dingen gezegd in de commissievergadering, ook heel veel zeg maar, detailpunten, concrete punten uit het milieuprogramma hebben de revue gepasseerd. Ik heb toen op een aantal van die punten gezegd van dat ik die dat ik die graag meeneem in het overdenken van hoe we het milieuprogramma 2012 gaan formuleren. Daar kan ik nu nog niet, zeg ik maar eventjes naar u allen toe, maar heel specifiek naar GroenLinks, heel erg duidelijk over zijn. In die zin, die twee weken die tussen de commissievergadering en deze raadsvergadering hebben gelegen, hebben wel tijd geboden om enigszins daar bespiegelend over te zijn, maar nog niet heel erg afgewogen een oordeel te vellen of alle suggesties die u gedaan heeft in de commissie in dat milieuprogramma kunnen worden opgenomen. Maar zeker gaan we die discussie heel erg nadrukkelijk betrekken bij die voorbereiding. Dan liggen er op dit moment twee moties voor. Een motie door een aantal partijen over de CO2-footprint. En draagt ons het college op om nog dit jaar tot die vaststelling van die footprint te komen. Het blijft een lastig traject, lastig in de zin van je kunt het heel erg wijds opzetten. Je kunt het heel erg beperkt formuleren. Ik kijk graag, want ik weet dat het agentschap en Elna druk mee bezig is. Ik kijk graag, zoals de motie ook constateert, kijk graag naar die protocollen van het agentschap NL in hoeverre wij die kunnen gebruiken om te komen tot die CO2-footprint. Ik ga ervan uit dat dat gaat lukken, dat die protocollen inderdaad tijdig gereed zullen zijn om nog dit jaar met die protocollen tot die CO2-footprint te kunnen komen. En u raadt daarover niet alleen te informeren ook, maar tegelijkertijd ook dan een aantal maatregelen te formuleren om te komen tot een vermindering van die CO2-footprint. Want het hebben van de footprint als zodanig is denk ik al niet in zichzelf niet heel erg nuttig als je niet kijkt in hoeverre dan die CO2-footprint verminderd kan worden. Dus ik denk wat dat betreft geeft die motie ons een steuntje, een duwtje zou ik willen zeggen in de rug. Ook een duwtje van zorg nou dat het in ieder geval in dit jaar 2011 wordt vastgesteld. En ik maak mij die ambitie graag, die ambitie die in de motie zit verborgen of opgenomen, graag tot de mijne. Dan de tweede motie die voorligt, voorzitter van GroenLinks. Dat is een motie van een wat ander gehalte. In die zin, ik deel de opvatting zoals die even zojuist door de Partij van de Arbeidsfractie is verwoord, dat het over een erg klein onderdeel gaat, een beperkt probleem is in die afvalstoffen. Heffing, zeg ik nu maar even, of het afval inzamelen, wat breder geformuleerd. Er zitten nog wel een aantal haken en ogen aan uw voorstel. Ik heb natuurlijk ook even zitten nadenken, want u heeft eigenlijk de suggestie ook al gedaan in uw bijdrage in de commissie. Dat was dus een van die bespiegelingen in de afgelopen weken, in hoeverre dat nou wel of niet een haalbare kaart zou zijn. En er zitten wel een aantal haken en ogen aan. Een aantal praktische en ook een aantal financiële. Allereerst is het praktisch zo dat die kleine duobak niet eenvoudig door de afvalwagens zo opgetild kan worden als die grote duobak. Dat betekent concreet dat het personeel die kleine duobak in de grijparm moet hangen voordat die dan opgetild kan worden en leeggekieperd kan worden. Dat betekent dat het of tot aanpassingen van de auto's zal moeten leiden, dan wel dat je in een arbotechnisch probleem komt, want wat dat betreft zijn wij een vrij streng land. Maar een ander fenomeen natuurlijk is dat er een zeker gevaar in zit dat daar waar mensen, doordat ze een lagere heffing krijgen, het aantrekkelijker wordt om die kleine duobak in huis te nemen. Je moet natuurlijk voorkomen dat mensen dan eventueel te veel afval wat niet meer in die kleine duobak past naar het afvalbrengstation brengen. Dan krijg je een situatie waarin je mensen stimuleert om een kleinere duobak te nemen, die ook een lagere afvalstofheffing krijgen, maar meer afval, restafval, naar het afvalbrengstation brengt. En wij daarom eigenlijk alles afwegen, denk ik, niet heel erg verstandig bezig zijn. En in ieder geval het tot aantoonbaar hogere kosten leidt. Het is veel goedkoper om mensen zelf hun afval bij de weg te laten zetten, dan dat wij mannetjes daar bij het afvalbrengstation hebben, die dat afval moeten gaan zeg maar collecteren. Het heeft ook wat financiële consequenties. Het zal, als er tenminste op enige schaal gebruik van gemaakt wordt, u moet zich realiseren dat we op dit moment zo'n 11.000, een kleine, ietsje minder, maar een kleine 11.000 bakken, duobakken hebben. Stel dat er een aantal, een behoorlijk aantal van de huishoudens zouden overstappen en laten we zeggen enige duizenden wellicht. Dan gaat het toch al gauw in enige tonnen aan investering lopen. Een duwbak kost ongeveer een aanschaf rond de €75. Dus bij 1000 duwbakken heb je €75.000. En bij 3000 duwbakken zou je ongeveer een kleine 2 of een dikke 2 ton aan investeringskosten nodig hebben. Nou, Ik vraag me af of dat op dit moment verstandig is, zeker gezien alle haken en ogen die daar mede nog aan zitten. Dus wat dat betreft, voorzitter, vindt het college niet dit een voorstel waar op deze manier nu al zo vastgelegd moet worden dat wij de opdracht krijgen om voor deze systematiek een voorstel voor te leggen. Dus het college ontraadt de motie.
Dat was het, maar en alle andere voorbeelden van GroenLinks wil je
sorry,
niet
reageren? Nee, u heeft helemaal gelijk. Ik ben iets te enthousiast. U heeft helemaal gelijk. GroenLinks heeft ook nog een suggestie over de papierbakken. Nou, dat lijkt me geen verstandig idee om nu met die papierbakken te gaan beginnen. Het is namelijk nog helemaal niet duidelijk in hoeverre het feit dat er nog meer papier in de restafval zit werkelijk te wijten is aan het ontbreken van die papierbakken. Dus ik heb intern gezegd van wij moeten er naar kijken. Het levert inderdaad geld op, heeft u helemaal gelijk in. Het is ook gewoon zonde om papier in het restafval te laten zitten. Maar laten we nu eerst proberen te kijken wat nu precies de problemen zijn waardoor dat papier in het restafval blijft zitten en niet ingezameld wordt. En in hoeverre dat werkelijk opgekrikt gaat worden als er papierbakken zijn. Een andere opmerking van GroenLinks was over die kleine duurbak. Die heb ik gedaan. De footprint. Ik zal u zeggen dat, zoals ik zo even ook al zei, die motie, als die aangenomen gaat worden, als een duwtje in onze rug. En ik ga ervan uit dat ook daar waar het agentschap NL wellicht niet in staat is, om wat voor omstandigheden ook, om dit jaar dat protocol aan te leveren, dat wij in ieder geval zover kunnen zijn, want ook intern doen wij er al een aantal dingen aan, in zover kunnen zijn dat wij toch u in de loop van het jaar een behoorlijk stuk over die CO2-footprint kunnen aanbieden. Dan is er nog een opmerking gemaakt, voorzitter, over door het CDA over de milieucommunicatie. Ik ben het met CDA eens dat milieucommunicatie meer dan MEC is. Maar ook in een aantal andere paragrafen, als u het stuk goed leest, bijvoorbeeld in de paragraaf duurzaamheid, wordt ook het een en ander over communicatie opgemerkt. Dus ook wij zien communicatie, milieucommunicatie, meer dan louter en alleen het MEC. En hiermee heb ik denk ik wel alle vragen beantwoord.
Goed, ik kijk voor de tweede termijn even rond. Meneer Den Burger, jij gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Even een tweetal reacties. Eén reactie op de opmerking van de heer Verstand met betrekking tot de overbodigheid van de motie die hij desondanks toch steunt. Ik heb al eerder aangegeven dat de overweging is om, maar de wethouder heeft dat inmiddels enigszins gepareerd, in de commissie is gesteld dat het niet zeker is dat de CO2-footprint dit jaar vastgesteld zou kunnen worden, omdat het, zoals ik het zojuist omschreef, toch een wat complexe vage materie lijkt te zijn. Dat is de primaire overweging om de motie in te dienen, maar volgens mij heeft de heer Verstand het al eerder begrepen. Met betrekking tot de motie van GroenLinks nog één opmerking naar de opmerkingen van de wethouder. Het probleem wat genoemd wordt in de motie gaat vooral over het gebrek aan scheiding van afval door burgers. En nou, dat wordt als het belangrijkste constatering en overweging in ieder geval aangeduid om tot deze opdracht aan het college te komen. Ik kan niet anders dan constateren dat de opdracht van het college dat probleem niet oplost, want dan wordt er weliswaar een andere bak neergezet en we hebben zojuist gehoord wat de problemen van de andere bak zijn, maar nog steeds leidt dat niet tot een betere scheiding. En laat ik maar wat dat betreft een klein voorbeeld uit de eigen omgeving aanduiden. Ik kreeg een verhaal door van iemand die op hogere leeftijd is en uitstekend het afval kon scheiden, alleen wekelijks de kant van de bak omwisselde. En dat kan toch een probleem worden dan?
Meneer Van der Pas.
Dank u, voorzitter. Twee opmerkingen ten aanzien van die motie van GroenLinks. Allereerst, we zijn het eens met de PvdA dat wij een meer integraal beleid op dit gebied zien en niet alleen, alleen op de afvalstoffenscheiding, heffing binnen deze motie. Bovendien, niet elk gezin heeft een keuze, want gezinnen die van een centrale afvalinzameling gebruik moeten maken, die hebben geen afvalbak en kunnen dus ook niet kiezen.
Ja, maar dat is zo'n luxe systeem, die hoeft ook niks te kiezen te hebben. Wat mevrouw Pols of niet? Ik wil met me eens, hè? Meneer Knulst.
Dank u wel, voorzitter. Even met betrekking tot de motie van GroenLinks. De argumenten die de PvdA en de wethouder aandragen, daar kunnen wij in meegaan. Dus wij zullen deze motie ook niet steunen.
Dank u wel, mevrouw De Rol.
Ja, het is triest, hè? Het is triest dat andere partijen niet een similar systeem die prima werd in Bronkhorst bijvoorbeeld, en dat jullie dat niet willen steunen. Daar is het wel zo dat na het invoeren van dit systeem dat het restafval wel met 13% is gedaald. Er zijn altijd rotte appels. Daar kom je niet aan. Nou, de hele regenvoorbeeld, hoeveel zou het kosten, hoe ingewikkeld is het met die kleine bak? Ik constateer dat de kleine bak nu al in ons gemeente wordt gebruikt. Ik constateer dat een aantal van die kleine bakken op de Veentjesbrug gewoon staan. Ik denk dat als we dit systeem morgen gewoon invoeren, dat het een stap in de goede richting is. Ik realiseer me dat het op termijn niet het eindoplossing is. Er moet veel meer gebeuren. Maar het begin is daar en het bespaart gewoon onze burgers ontzettend veel geld en het gemeente ook. En dan denk ik van, wat wachten we op? En in de tussentijd jagen we gewoon de burgers met onnodige kosten op. Goed, we handhaven de motie, voor zover de afvalmotie. De CO2-footprint, ja, zijn blij met de toezeggingen, daarvoor dank.
Meneer Stand nog.
Ja, voorzitter, misschien heb ik weer een wegtrekker gehad, maar volgens mij is er weer een vraag van ons niet beantwoord, namelijk over de handhavingsorganisatie.
En meneer Erkens nog? Geen behoefte? Nee. Wethouder?
Ja, voorzitter, dan heb ik waarschijnlijk door de ademloze aandacht waarmee ik naar de woorden van de heer Verstand heb geluisterd, vergeten te noteren wat hij precies over handhaving opmerkte.
Nou, dat is een mooi compliment, maar in het milieuprogramma staat dat het al een aantal jaren niet op orde is, dat er wel wat verbeteringen zijn, maar dat er nu nog een aantal problemen zijn. We vragen ons af van wanneer die problemen verholpen zijn.
Nou, wij zijn nadrukkelijk, er is ook al enige jaren geleden nadrukkelijk actie opgezet. En het is niet zo dat die problemen nog steeds voortduren. Er wordt, en daar is de inspectie ook geheel met ons, want die controleert dat, geheel met ons eens. Er zijn de afgelopen jaar goede stappen gezet op weg naar een goede handhavingspraktijk in deze gemeente. En wat dat betreft is de inspectie ook tevreden met de stappen die wij gezet hebben de afgelopen jaar.
Goed, dat was uw hele tweede termijn. Want verder geen vragen, ja. Dan sluit ik de beraadslaging. En stel ik het voorstel voor, vaststellen van het bijgevoegde milieuprogramma 2011.
Mag ik daarvan ja? Een stemverklaring afgeven?
Dat mag, ja, ga uw gang.
Dank u wel. Nou, we blijven met ons punt, dat het milieuprogramma 2011 is en blijft een papieren tijger. We zijn te vaak met een kleitje in het riet gestuurd. De papierbakken waren beloofd, maar die zijn er nog niet. De nieuwe beleidsvisie worden nog beloofd in de nagestuurde memo, maar ze zijn er nog niet. We vragen ons af, wat is er eigenlijk wel? Niet handelen kost geld en suggesties dat wij nu doen om geld te besparen zijn niet overgenomen. En GroenLinks stemt daarom tegen het milieuprogramma 2011.
Waarvan acte, dat zij opgemerkt. Lize voor het voorstel. De fractie van de VVD, van het CDA, van gemeentebelangen en de fractie van de Partij van de Arbeid. Die is het tegen. De fracties D66 en GroenLinks. 14-8. En daarmee is die aangenomen. Dan stel ik voor de motie van GroenLinks. En als dictum draagt het college op om nog in het jaar 2011 een voorstel aan de Raad aan te bieden om de systematiek van afvalstofheffing te wijzigen. En te baseren op een systeem waarbij elk huishouden een keuzevrijheid krijgt om te kiezen voor de door haar gewenste grootte van de afvalbak en de daaraan gerelateerde afvalstoffenheffing. Wie is er voor die motie? Fractie van GroenLinks. Wie is er tegen de motie? Dat zijn de overigen. Daarmee is het 18-4 en is de motie verworpen. Dan moet de griffier me even helpen, want dan moet ik de andere motie hebben. En die heb ik hier. De motie van VVD, Partij van Arbeid, CDA en GroenLinks draagt het college op om nog in het jaar 2011 in overeenstemming met gangbare protocollen te komen tot de vaststelling van de CO2-footprint en hierover de Raad te informeren. Wie is er voor die motie? Unaniem. Dank u wel. Dat is aangenomen. Agendapunt? Nee, niet agendapunt 8. Ik wou even 5 minuten schorsen.
Ik heropen de vergadering. En ik zie tot mijn, aan de ene kant tot mijn vreugde, maar anderzijds ook tot mijn verdriet, dat u al beschikt over het burgerjaarverslag. Dat ik had graag aan het einde van de vergadering tegen u willen zeggen, want u krijgt het burgerjaarverslag uitgereikt, maar u hebt het dus nu al. Het was niet de bedoeling dat u het nu gaat lezen. Hoewel er ontzettend interessante, leuke stukjes van, voor en door burgers van Renkum instaan. En mijns inziens is dat de functie van het burgerjaarverslag. Vorig jaar goed ontvangen en dit jaar doen we het dus weer op dezelfde manier. Maar nogmaals, niet nu, maar vanavond lekker bij een borreltje of in bed of whatever. Wij gaan naar agenda punt 8 bij de ombuigingen. En daar wil vast iemand wel het woord over. Meneer Erkens.
Meneer
Leeuwers. Nee, u wilt het rijtje af? Ja, mevrouw Van Gerwen.
Bouwman.
Meneer Bouwman. Van den Berg.
Meneer Leeuwers.
Meneer Leeuwers.
En meneer Schroefaars.
En meneer Schroefaars. Meneer Erkens, laat eens wat horen.
Dank u wel, voorzitter. Na behandeling in de commissie Bedrijvigheid is er in de wandelgang een discussie op gang gekomen over het wel of niet vandaag vaststellen van het voorstel ombuigingen. Alvorens ons standpunt in deze discussie te geven, lijkt het ons goed aan te geven hoe onze fractie na de behandeling in de commissie Bedrijvigheid denkt over het voorstel. In de bespreking in de commissie Bedrijvigheid hebben we in het voorstel vier aspecten onderscheiden. Vanavond zijn er twee bijgekomen. Het eerste aspect betreft het proces, de werkwijze, de burgerparticipatie. Het tweede aspect heeft betrekking op de taakmutaties als gevolg van het afnemen van de algemene uitkering. Het derde aspect, de verdeling van maatregelen in vier categorieën. Vierde aspect, het buitenschot houden van een aantal uitgaafcategorieën en de verdeling van de bedragen over de categorieën. Vijf, specifiek genoemde maatregelen waar de Raad over zou moeten besluiten uit de categorieën 1 en 2. En dan blijft punt 6 over de onduidelijkheid over de omvang van de noodzakelijke bezuinigingen. Ik zal in het kort op de aspecten ingaan. Wat betreft het voorgenomen proces van burgerparticipatie wachten wij met belangstelling door u toegezegde voorstel af. We herhalen ons standpunt in de commissie naar voren gebracht dat de burgerparticipatie zich niet zou moeten beperken tot de voorstellen genoemd onder de categorieën 4 en een deel van de voorstellen uit categorie 3. Ik denk dat het aan de burger moeilijk is uit te leggen waarom de Raad wel is geïnteresseerd in de mening van die burger als het gaat om voorstel X en niet als het gaat om voorstel Y. Geef de burger de mogelijkheid afwegingen te maken en maak het zo concreet mogelijk voor de burger. En voorkom teleurstellingen en vooroordelen. Wellicht zou het participatieproces wel onder verantwoordelijkheid van de Raad, maar niet door de Raad zelf moeten worden uitgevoerd. Het tweede aspect betreft de invulling van de taakmutaties. Ook daarvoor geldt dat wij uw voorstellen afwachten. En dat u daarbij het principe hanteert dat deze taakmutaties binnen de betreffende taakvelden gerealiseerd zouden moeten worden, nemen wij voorlopig, het woord is vanavond al een paar keer gebruikt, voor kennisgeving aan. Dat geldt overigens ook voor uw opmerking in de gisteren ontvangen reactie op de berekening van D66 over de doorwerking van het bestuursakkoord naar de gemeente. Wij vinden het op dit moment veel te vroeg een uitspraak te doen over het uitvoeren van deze taken binnen de nog te beschikbaar te stellen middelen. Er is nog geen bestuursakkoord, we willen dat eerst eens even afwachten. Het derde aspect betreft de indeling in vier categorieën maatregelen. U heeft gesteld in de beantwoording vorige week in de commissie dat daar verschillende kaders aan ten grondslag liggen. Daarbij zijn genoemd de vestigeelkerken, de eerder gevoerde takendiscussies, de ombuigingsscenario's en de begrotingsscan. Echt duidelijk is daarmee voor ons niet geworden wat nu de feitelijke kaders zijn. Dat aan die indeling een zekere vorm van pragmatisme ten grondslag ligt, sluiten wij niet uit. We zouden ons dat ook nog wel eens kunnen voorstellen. Ons inziens zou het integrale uitgangspunt bij de besluitvorming die we krijgen de komende maanden, jaren, de afweging moeten zijn van maatschappelijke kosten en maatschappelijke effecten van de te schrappen taken en bijbehorende uitgaven. En dat uiteraard binnen de randvoorwaarden van een structureel sluitende begroting, zie hiervoor onder andere het coalitieakkoord. En dat onze partij daarbij vooral opkomt voor de zwakkeren in de samenleving, behoeft geen betoog. Een noodzakelijke herbezinning dus op de wenselijkheid van de diverse gemeentelijke taken. Deze herbezinning heeft overigens voor een deel al plaatsgevonden tijdens de takendiscussie. Wagenaar Hoes, er ligt dus al het een en ander. Vierde aspect betreft uw toezegging, en die hebben we genoteerd, dat geen enkele uitgaafcategorie buiten schot zal blijven. We hebben ook uw toezegging genoteerd dat de verdeling van bedragen over verschillende categorieën geen strikte verdeling is. Wij vinden het vooral van belang dat er goed onderbouwde voorstellen komen. En in welke categorie zo'n voorstel thuis hoort, is voor ons minder belangrijk. En vergeet bij dit alles vooral wat we dan maar noemen het tweede orde effect niet. Schrappen van gemeentelijke taken zal, hoe vervelend dat misschien ook is, gevolgen hebben voor de gemeentelijke organisatie. U heeft voorstellen in ontwikkeling voor categorie 1. Wij sluiten niet uit dat op termijn in deze categorie meer voorstellen terechtkomen, maar dan als uitvloeisel van de door de raad genomen besluiten aangaande taken. We hebben in de behandeling van de commissie opmerkingen gemaakt over de in onze ogen toevalligheid van de maatregelen in categorie 2 en voor een deel in categorie 3. Nog steeds vinden wij dat deze voorstellen een heel hoog laaghangend fruitkarakter hebben. Anders geformuleerd, te weinig onderbouwd om nu al tot besluitvorming, dat betreft dan categorie 2, respectievelijk tot instemming, dat gaat dan om voorstellen in categorie over te gaan. Wij stellen dan ook voor deze voorstellen eerst tijdens de juni-vergadering en dan met een goede onderbouwing te behandelen en vanavond uit dit voorstel te halen. Wat dan volgens onze fractie nog resteert, is de discussie over de omvang van de noodzakelijke ombuigingen. Dankzij D66, dankzij de vragen gesteld door D66 en GroenLinks, is nogmaals helder geworden dat we voor een forse klus staan. Het collegevoorstel, ik denk dat dat goed is om te benadrukken, heeft uitsluitend betrekking op de bezuinigingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de afname van de algemene uitkering. En dat is dus maar een deel van de pijn. De Raad behandelt in mei de WMO-taakstelling als aparte taakstelling en in de juni-vergadering een aantal andere noodzakelijke taakstellingen als noodzakelijk onderdeel van de voorjaarsnota. Duidelijk is ook dat het vanavond om een momentopname gaat. Wellicht blijkt het dat het de komende maanden nog wat meevalt, maar de signalen wijzen daar voorlopig niet op. Het is dan ook zaak de vinger aan de pols te houden. We gaan ervan uit dat het college ons de komende maanden zal blijven informeren over de stand van zaken en dat we de omvang van de taakstellingen duidelijk met de burger zullen communiceren. Samenhangend, voorzitter, samenvattend, voorzitter, met enkele nadere toezeggingen van het college kunnen wij met het voorstel akkoord gaan. Uitstel van behandeling lijkt ons dan ook niet zinvol. Ik dank u.
Dank. Mevrouw van Gerwen.
Voorzitter, dank u wel. Bij de behandeling in de commissie heb ik het woord gevoerd en toen heb ik gezegd Renkum verdient beter dan dit voorstel. Daarmee heb ik niet bedoeld te zeggen dat het een slecht voorstel is in de zin van een prijs voor het beste raadsvoorstel van 2011. Maar wel bedoeld te zeggen dat op inhoud GroenLinks dit geen goed voorstel vindt. We hebben aangegeven dat we wat ons betreft nadrukkelijkere keuzes van het college voorgesteld hadden willen hebben die op inhoud en meer dan zoals nu gebeurt een aantal keuzes maakt om juist ook een aantal groepen te ontzien en integraal te bekijken wat de effecten zijn. De PvdA had het daar ook al over, van alle zaken die we nu weten en alle zaken die op ons afkomen. In de commissievergadering werd duidelijk dat er eigenlijk wel een breed gevoelen lag in de commissie ten aanzien van het feit dat het goed is dat we dit proces nu eindelijk starten. Dat het noodzakelijk is dat we met elkaar komen tot echte kaders op de inhoud. Dat we maatschappelijke effecten in beeld hebben op dwars door alle voorstellen heen voordat we daadwerkelijk kunnen zeggen ja of nee. Dat het daarvoor integraal belangrijk is om te bekijken dat ook de effecten van de voorstellen op elkaar, zoals ook de PvdA net noemde, in beeld moeten komen. Dat we zelf prioriteiten moeten kunnen stellen, ook al wordt er binnen Wordt er vanuit taakmutaties nu voorgesteld om binnen bepaalde taakvelden te bezuinigen. Dus dat dat geen automatisme is. Dat de bedragen ook nog wel eens flink kunnen gaan variëren. Ik zeg het maar even heel erg voorzichtig. En dat was een breed gevoelen, zeg ik eigenlijk maar, omdat elke fractie daarover ook het woord heeft gevoerd. Vervolgens heeft de wethouder gereageerd en heeft een aantal zaken aan extra informatie en toegezegd gegeven. En vervolgens is die informatie erna ook gekomen. We zijn allemaal de commissie uitgegaan met uiteraard dat dit geen sterstuk kon worden. Want het is ongeveer een van de belangrijkste stukken, lijkt het wel, die deze coalitieperiode op het totale financiële beleid, of ja, hoe zeg je dat, op totaal besloten moeten worden. Er is veel informatie erna gekomen. Dat is enigszins over elkaar heen gebuiteld. En daarin is wat ons betreft het beeld wisselender en minder duidelijk geworden. Er is informatie gekomen die gaat over wat de verwachte omvang kan zijn. Over het moment waarop de omvang duidelijker wordt. Er is informatie gekomen die gaat over het moment waarop het bestuursakkoord verder uitgewerkt wordt. Er is informatie gekomen over wat ons betreft bijna een soort voorstel ten aanzien van de bezuinigingen op de gebouwen en de definiëring van kernareaal en wat daar allemaal bij hoort, ook aan onrust hebben wij al begrepen. En er is allerlei informatie aangekondigd vanuit het Rijk, maar ook vanuit de gemeente. Ik had eigenlijk gedacht dat in deze dikke envelop de jaarrekening zou zitten. We krijgen binnenkort de voorjaarsnota. Volgende maand bespreken we de WMO. En we weten allerlei inhoudelijke nota's die nu de komende maanden gaan komen. Dat allemaal maakte, ik had het al eerder gezegd, dat wij gesterkt werden in onze opvatting dat we dit voorstel nu niet moeten vaststellen. Want als je het dictum heel goed leest, dan zitten er allerlei onderdelen in op grond waarvan de vaststelling van het besluit het college aan de slag gaat. En het college gaat aan de slag in de zin van het realiseren van bezuinigingen binnen taakvelden. Dat zit in voorstel 1. Effectuering van de maatregelen op basis van categorie 1. Ik heb het ook maar genoemd 2a. In 2b worden de zaken nu ter besluitvorming aangeboden. En alleen in C en D staat dat er nog een nadere besluitvorming gaat volgen. Op inhoud heb ik er in de commissie al van alles over gezegd en heb ik ook genoemd dat we vinden dat daar in een grotere samenhang over gesproken zou moeten worden. En mijn fractie, en we hebben het niet maandag voor 6 uur, zoals we met elkaar ooit bedacht hebben, maar vandaag tussen 6 en 7 uur besloten, een amendement gemaakt op dit voorstel. En ik heb het amendement op het laatste nippertje kunnen mailen naar de Griffie en het is inmiddels uitgeprint en ik wil het ook indienen, omdat ik het belangrijk vind om aan te geven hoe wij hier tegenaan kijken. In ieder geval heb ik al aangegeven dat het college is aan de slag gegaan met de moties die aangenomen waren. We weten inmiddels dat er allerlei informatie nog niet verwerkt is, dat er allerlei informatie beschikbaar gaat komen en dat het grootste deel van de ombuigingen feitelijk de ingangsdatum 2013 zullen hebben. Een aantal aspecten uit de moties zijn nog niet ingevuld. De eerdere moties die waren aangenomen, namelijk het ontwikkelen van alternatieven. En ook niet het moment waarop alles vanuit het Rijk bekend was. Nog niet bekend is, zijn de maatschappelijke effecten per programma en die willen wij inzichtelijk hebben. Daarom moet er een totaalplaatje komen. Ons inziens, en dat is ook al in de commissie door meerdere gezegd en ook al zojuist door de PvdA, moet de burgerparticipatie op veel meer betrekking hebben dan op categorie 4. Zijn de schotten tussen de programma's geen automatisme? Zouden de middelen uit de GTST-reserve, iedereen weet inmiddels wat die afkorting betekent, ook nu al opgenomen moeten worden, zodat we niet alleen creatief kunnen bezuinigen, maar ook preventief slechte tijden kunnen voorkomen? En is er wat ons betreft in ieder geval nog lang niet optimaal gebruik gemaakt van de principes die vanaf Wagenaar-Hoes, de takendiscussie, hier aan de orde zijn geweest. Namelijk een totaal andere benadering van hoe wij financieren, zodat we kunnen realiseren wat we willen realiseren en niet onderhouden wat we in het verleden hadden. En dat maakt ons inziens dat de huidige tekst van het voorstel, wat begint met instemmen met, gewijzigd zou moeten worden. En daarom hebben wij een amendement gemaakt wat als dictum heeft de raad besluit het geadviseerde besluit te wijzigen tot de volgende tekst. Kennis te nemen van de voorgestelde aanpak voor de ombuigingen met ingang van 2012. Deze aanpak wordt door het college gecompleteerd met alle informatie zoals genoemd bij de constateringen en uitgewerkt op basis van alle punten uit de overwegingen, inclusief een voorstel voor procesaanpak voor burgerparticipatie dat zich uitstrekt over alle programma's en categorieën. En dit totaalvoorstel wordt de Raad aangeboden ter bespreking en besluitvorming in de juni-cyclus bij de kadernota op 29 juni en de rest van de tekst van het voorstel te laten vervallen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bouwman. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eén ding is duidelijk. Er moet bezuinigd worden. Dat is dus niet ombuigen, herprioriteren, faceren of optimaliseren. Nee, gewoon bezuinigen. In groentermen, we gaan snoeien. Snoeien is belangrijk. Het komt de plant of de boom ten goede. Goed snoeien moet je leren. Snoeien heeft een bepaald doel. Als je een stapje terug doet, als iets minder wordt, dan is dat niet per definitie verlies. In de natuur zie je daar schitterende voorbeelden van. Wie goed snoeit, plukt daar een volgend jaar de vruchten van. Bezuinigen betekent dat je moet minderen. Het is daarbij evident dat het ook pijn doet. Je stopt soms met dingen die mooi en waardevol zijn. Daar moet je eerlijk over zijn. Toch is het niet het hele verhaal. Het biedt ook de mogelijkheid om de boel op orde te brengen. Nu de inkomsten dalen, is bezuinigen onvermijdelijk. Een goed snoeigids is daarbij van belang. De snoeigids moet de juiste instructies geven en alles bevatten wat met snoeien te maken heeft. De nu voorliggende notitie ombuigingen laat maar een deel zien van de noodzakelijke bezuinigingen. Een integrale aanpak ontbreekt. De criteria waarop keuzes moeten worden gemaakt zijn nog niet door de Raad vastgesteld. Ondanks dat wij in verhouding tot andere gemeenten minder hoeven te bezuinigen, zullen er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. In totaal, en dat weten we inmiddels, oplopen tot 4,1 miljoen in 2015. De bezuinigingen worden door het college in delen gebracht. Het overzicht ontbreekt en de Raad zoekt zich in ongeluk om alle bezuinigingen op een rij te krijgen. Daarom hebben wij het zelf maar gemaakt en rondgestuurd aan andere fracties. Met een memo van 26 april jongstleden heeft het college hierop gereageerd en met een aantal kanttekeningen de door ons geconstateerde bezuinigingen bevestigd. Ruim een jaar geleden zijn er ombuigingsscenario's gemaakt om keuzes te kunnen maken. De scenario's waren bedoeld voor de nieuwe coalitiepartijen. Die scenario's zijn niet gebruikt. Er was kennelijk een jaar geleden geen reden om die keuzes te maken. Ook niet in het coalitieakkoord zijn geen keuzes gemaakt. Bezuinigingen hoeft niet altijd negatief uit te pakken. Kijk niet alleen naar wat we minder uit kunnen geven, maar ook welke prioriteiten we kunnen heroverwegen en het vinden van ruimte in de begroting om geld uit te geven aan nieuwe, efficiënter en vooral innovatief beleid. D66 mist visie op de aanpak van al die bezuinigingen. We zien nu een aanpak van bezuinigingen langs veel verschillende wegen, waar schotten zijn geplaatst en geen sprake is van een integrale aanpak. Met keuzes die gebaseerd zijn op heldere criteria van wat we belangrijk vinden en wat voor soort gemeente we willen zijn. Er wordt wel verwezen naar de strategische visies, maar zonder dat helder wordt gemaakt welke kernwaarden van belang zijn voor het maken van de keuzes. Deze kernwaarden moeten nog worden vastgesteld door de Raad. Kortom, in dit voorstel worden keuzes gemaakt die niet gebaseerd zijn op enige visie. Verder worden de bedragen van het realiseren ombuiging nog beïnvloed door de meiscirculaire en het bestuursakkoord. Bij het bestuursakkoord speelt de decentralisatie van jeugdzorg, AWBZ, taken en werk voor vermogen naar de gemeente. Duidelijk is dat het laatste onderdeel, waar de sociale voorziening onder valt, gepaard gaat met fikse bezuinigingen. D66 wil een volwaardige notitie ombuigingen, waar al deze informatie integraal is verwerkt. Concreet stellen wij voor om alle bezuinigingsopdrachten die er nu liggen met de betreffende bedragen op te nemen
in de nu voorliggende notitie ombuigingen met de route die is gekozen om te kopen te komen tot bezuinigingsmaatregelen. Voor alle duidelijkheid, wij hebben als raad de vrijheid om binnen al deze terreinen keuzes te maken. Waar leggen wij de accenten? Wat vinden wij belangrijk? En dus, waar gaan wij meer geld aan uitgeven en waar minder? Verder willen we onze collega's wijzen op het volgende. In het verkiezingsdebat van februari vorig jaar hebben nogal wat partijen zich uitgesproken tegen bezuiniging die de zwakste schouders zouden raken. En kijk nu naar categorie 4 in het voorstel van het college. Juist bezuinigingen op deze terreinen raken de zwakste schouders. Het inhoudelijke kader voor de te voeren discussies over deze bezuiniging moet worden gevonden in door de Raad vastgestelde strategische visies als mede sociale voorzieningenladder en economische visie. Wij vragen het college op basis van deze visies de hoofdkeuzes voor te leggen aan de Raad. De Raad zal vervolgens op basis hiervan moeten komen tot een aantal kernwaarden die aan het college worden meegegeven bij het bepalen van de bezuinigingen. Zoals gezegd kiezen wij voor een integrale aanpak, waarbij er geen schotten zijn tussen verschillende bezuinigingsmaatregelen. Zo kan het zijn dat de gemeenteraad het onverantwoord vindt om bepaalde voorzieningen te schrappen en besluit deze in stand te houden door minder wegenonderhoud te plegen. De bezuiniging heeft naar verwachting een zodanig omvang dat het niet wenselijk is op voorhand bepaalde zaken uit te sluiten van het onderzoek. Elke beperking op voorhand zal leiden tot een dusdanige belasting van de terreinen die uitgesloten zijn dat de kans op een onwenselijk resultaat bij de uiteindelijke uitkomst groot is. Voor wat betreft de maatregelen die nu in de notitie zijn opgenomen, nog even het volgende. Bij de notitie geldt dat verschuivingen binnen en tussen de programma's taakvelden ons inziens mogelijk moeten zijn. Ook hier dus geen schotten. Voor wat betreft maatregel 1. Waar denkt het college aan bij het efficiënte inrichten van processen en samenwerken met maatschappelijke partners en andere overheden? Welke consequenties heeft dat voor de ambtelijke organisatie en de omvang van de formatie? Waar is het genoemde bedrag nu op gebaseerd? Het ingeboekte bedrag moet niet op voorhand als maximum worden beschouwd. Het voorstel is een en ander te verwerken in de voorjaarsnota. D66 wil hier in ieder geval een nadere onderbouwing bij zien, die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Raad. Wat betreft maatregel 2 en 3 lijken toevallig gekozen. Op basis waarvan zijn deze keuzes gemaakt? D66 is niet van overtuigd dat we zonder beleidsmedewerker economische zaken kunnen. Wat betreft maatregel 4. Wij zijn niet onder indruk van de argumenten die worden gegeven en een aantal beleidsvelden buiten beschot te houden. Zonder duidelijke onderbouwing wordt er nog sterk gefocust op de welzijnshoek. Wij volgen hier in de Partij van de Arbeid om eerst maar voor alle beleidsvelden de samenhang tussen de uitgaven en maatschappelijke effecten in beeld te brengen. De burgerparticipatie. In goed overleg moet er een vorm gevonden worden die de burger daadwerkelijk bereikt bij deze ombuigingen. Concreter maken dan nu voorgelegd en burger ook daadwerkelijk de mogelijkheid geven af te wegen. Niet te veel dichttimmeren en niet beperken tot optie 3 en 4. De Partij van de Arbeid gaf dat ook al aan. Laagdrempelig is belangrijk om zoveel mogelijk inwoners mee te laten denken. Een apart ingerichte website met alle plannen waarop de burgers kunnen reageren is hierbij een prima instrument. Maar gebruik van de best practice. Er zijn inmiddels al veel gemeenten die met dit proces zijn gestart. Zo heeft de gemeente Zutphen een helder, duidelijk en open website met veel informatie. Conclusie. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Dit is het motto van dit college. Laten we dat voor dit belangrijk onderwerp, het belangrijkste van deze periode, ook hanteren. D66 wil zorgvuldig bezuinigen en waar mogelijk investeren. Het voorliggende voorstel schiet op meerdere fronten tekort. Wij willen uitstel van besluitvorming. Kom eerst maar eens met een goed onderbouwd voorstel waar enige visie aan de grondslag ligt. En tenslotte betrekt de Raad en de burgers op een verantwoorde wijze bij de besluitvorming.
Mevrouw Van den Berg.
De nota ombuigingen geeft gemeentebelangen het gevoel een beetje in een spagaat te zijn beland. Daar waar wij voor de behandeling in de commissie over een groot deel van het voorstel tevreden waren, zijn wij na behandeling in de commissie Bedrijvigheid en de beantwoording van vragen door het college toch iets minder overtuigd. Het lijkt eigenlijk of ook het college zich in een sportieve kronkel heeft gewrongen. Het verzoek van de Raad om in het eerste kwartaal met voorstellen te komen is slechts met een kleine vertraging keurig uitgevoerd. De fundamenten voor de ombuigingen zijn echter nog niet voldoende gelegd. Het lastige is dat door de vorm van het raadvoorstel de raad wel op erg veel zaken tegelijk ja moet zeggen. Wij vinden er wat voor te zeggen om dit hele voorstel niet in stemming te brengen en zaken terug te laten komen in juni bij de voorjaarsnota. Aan de andere kant is stilstand achteruitgang en komen de wezenlijke zaken uit dit raadvoorstel, die met de grote consequenties, nog in een later stadium en in een andere vorm terug. Concreet een aantal punten. Ik zal de standpunten van onze fractie, zoals in de commissie Bedrijvigheid al verwoord, niet gaan herhalen. Wij stemmen dus in met de maatregelen die genoemd worden in categorie 1 en 2. Met categorie 3 hebben we beduidend meer problemen. Het lijstje dat wij ontvingen van het college met een aantal gemeenten waar het afschaffen van de kapvergunning al plaats heeft gevonden en gemeenten waar men het van plan is, geeft natuurlijk absoluut geen inzicht in de consequenties voor het groen en voor de financiën. Onze fractie is zelf op onderzoek uitgegaan. Het afschaffen van kapvergunningen in gemeenten heeft als basis geen besparing in financiële zin, maar zijn een besparing op regels. Het is een uitvloeisel van de maatregelen in het kader van de paarse krokodil. Op zich natuurlijk ook niet verkeerd, maar het lijkt een beetje misplaatst wanneer we het nu hebben over ombuigingen. Onze fractie stuitte tijdens het onderzoek op de gemeente Ermelo. In verschillende opzichten een vergelijkbare gemeente met Renkum. In Ermelo heeft men de kapvergunning, inclusief bomeninventarisatie, het afschaffen van de kapvergunning al in 2007 ingevoerd. Men is daar gestart met een nulmeting, waarbij er onder andere ook gekeken is naar personele inzet. Afgelopen voorjaar heeft de Rekenkamercommissie van Ermelo een onderzoek gedaan naar de gevolgen van het afschaffen. Dit rapport komt in mei beschikbaar. Ik zou het college willen verzoeken om het verschijnen van dit rapport af te wachten en dit te betrekken bij een definitieve besluitvorming over dit onderwerp. Dus nog even geen geld uitgeven aan een onderzoek, maar eerst leren van de ervaringen van anderen. Het inzichtelijk maken wat we in Renkum nu werkelijk doen rondom kappen en kapvergunningen door middel van een nulmeting lijkt onze fractie sowieso stap 1 in het proces. Omdat we niet helemaal zeker zijn hoe een en ander zo met stemmen gaat plaatsvinden, hebben wij een motie voorbereid over dit onderwerp en die willen we graag in stemming brengen. Het dictum van die motie luidt: Het Rekenkamercommissie onderzoek over de consequentie van werken zonder kapvergunningen van de gemeente Ermelo te betrekken bij de verdere ontwikkeling van plannen over dit onderwerp in de gemeente Renkum. Dit te delen met de raad. Eerst een nulmeting te doen voordat er verdere stappen worden genomen om te komen tot een bomeninventarisatie en het afschaffen van kapvergunningen. Dan het afstoten van bosbezit en vastgoed vinden wij, zonder nadere onderbouwing van de maatschappelijke consequenties, ronduit onverstandig. Boekhoudkundig lijkt het misschien wel aardige voorstellen, maar voor de leefbaarheid zou het ons wel eens duur kunnen komen te staan. Omdat er in het voorstel sprake is bij categorie 3 van nadere uitwerking alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan, stellen wij voor dat het college verder kijkt dan uitsluitend de financiën, maar ook inzichtelijk maakt welke consequenties een en ander heeft voor de inwoners. Bij de maatregelen in categorie 4 willen wij nogmaals benadrukken dat burgers betrekken bij beleid meer is dan alleen het voorleggen van een paar stellingen waar een handjevol mensen iets over kan roepen. Dat het college naast het realiseren van een taakstelling ook wil komen tot een substantiële kwaliteitsslag, zoals in het voorstel staat, kunnen we alleen maar toejuichen. Door zaken met elkaar in samenhang te brengen en te zien, zouden we wel eens voordelen kunnen behalen die veel verder gaan dan kil bezuinigen. Tot zover onze eerste termijn.
Ja, ik zit even na te denken over die motie van u en de griffier fluistert mij van alles in, maar ik ben niet met haar eens, dus misschien kom ik daar straks nog even op terug. Meneer Leeuwens.
Ja, voorzitter. Kort een paar opmerkingen. Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Categorie 1 en 4, daarmee gaan wij akkoord. Maar wat betreft de categorieën 2 en 3, stellen wij voor dit aan te houden tot de behandeling van de voorjaarsnota en de kadernota. Reden? Nou, het is door vele anderen hier al onder woorden gebracht. Meer onderbouwing van de maatschappelijke effecten, de consequenties van deze bezuinigingen. Ik wil wel een voorbeeld noemen, eruit gelicht, uit het voorstel. In geval van het afbouwen bijvoorbeeld van 1 FTE specifieke activiteiten economische zaken, vragen wij ons af, wat is nou het effect daarvan? Komt de economische component zo niet in de verdrukking? Zie in dit verband de economische structuurvisie waar we het over hebben gehad. Komt het accent niet veel te veel te liggen bij RO? Volgens ons hoort een blijvende aanjaagfunctie EZ niet bij RO te liggen. Bij ons ontstaat de indruk dat de economische taken eigenlijk worden overgeheveld naar RO en resteert bij EZ slechts een bedrijvencontactpersoon, CQ een aanspreekpunt. Tevens ontstaat er een kwetsbare situatie van slechts 1 FTE voor economische zaken. Dit is maar een voorbeeld, maar zo zijn er vele voorbeelden te halen uit het voorstel. Kortom, onderbouwing en ook aangeven wat de mogelijke maatschappelijke effecten zijn, daar hebben wij behoefte aan. Tweede wat ik wil doen is toch nog even een statement hier neerleggen vanuit de CDA-fractie. Voor wat betreft het voorstel, en dat zal ongetwijfeld terugkomen, ook mochten we het op latere termijn aan de orde gaan stellen. De afbouw, de bezuiniging, levensbeschouwelijk onderwijs. Nou, u kunt ons niet euvel duiden als enige christelijke politieke partij in deze gemeente, dat wij zeggen, dit kunnen wij nooit accorderen. Zo nodig, als het nodig is, dienen wij daartoe ook in tweede termijn een amendement in. En of dat de meerderheid haalt, ben ik benieuwd naar. Tot slot, ik kan veel korter zijn, want er zijn al veel dingen over gezegd. Categorie 4, burgerparticipatie. Ja, hoe? Welke methodiek? Wanneer? Het CDA heeft hierover een duidelijke mening gezien de ervaring uit het verleden. Zorg ervoor dat niet alleen de mondige en actieve burger gehoord wordt, hoe belangrijk dat ook is, laten we blij zijn dat ze er zijn, maar streef naar de grootste gemene delen van al onze burgers. Dat is namelijk mogelijk. We hebben het zelf ervaren. Niet alleen belangengroepen en dergelijke, maar veel breder. Dat is één. En als ik dan lees in het voorstel de periode waarin de burgerparticipatie zou plaatsvinden, dat is nou net weer de periode van juni en oktober waarin de mensen met vakantie zijn, een groot gedeelte. Dat is weer niet handig. Ongelukkig gekozen moment. Voorzitter, wij wachten de reactie van het college af. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat in de geest zal zijn, zoals hier nou op dit moment door vele partijen al is uitgesproken. Maar mocht het niet zo zijn, dan zullen wij een amendement indienen met als kerninhoud de onderdelen die ik net genoemd heb, categorie 2 en 3, aan te houden en opnieuw, maar dan onderbouwd, te laten behandelen in de juni-vergadering van deze raad. Dank u wel.
Meneer Schoefaars.
Voorzitter, als je als laatste mag spreken, dan heb je het voordeel dat je je beperking kunt opleggen. Dus ik denk, en ook de geruststelling van de heer Rodenburg, dat ik maar 3 kwartier voldoende heb. Het voorstel dat voor ligt, kan uiteraard niet losgezien worden van de notitie van vorig jaar van maart 2010, waarbij de scenario's zijn gepresenteerd. En toen hadden we een situatie dat dreigde een bezuinigingsoperatie tussen de 3 en de 5 miljoen. We hebben toen nog een motie ingediend, et cetera. Als ik nu kijk naar de huidige voorliggende notitie, maar ook naar de antwoorden op de vragen die gesteld zijn door D66 en GroenLinks, dan vind ik, als ik kijk naar het geheel, wat je ook mag vinden over de besluitvorming, maar dat er een grote hoeveelheid zinvolle informatie naar ons is toegezonden. En ik wil het college en ook de portefeuille houden, wil ik daarvoor mijn waardering tot uitdrukking brengen. Voorzitter, het uitgangspunt van de VVD is altijd geweest bij dit soort ombuigingen dat waar mogelijk maatregelen vermeden moeten worden die de burger rechtstreeks raken. En dat voert, wederom, zoveel als mogelijk de algemene voorzieningen intact gelaten moeten worden. En als je nu kijkt naar deze voorstellen, dan kun je natuurlijk wel zeggen dat zij minder dramatisch zijn dan eerder verondersteld. En we kunnen ook zeggen dat wij dus mede door het goede financiële beleid van de afgelopen jaren, dat onze positie ten opzichte van andere gemeenten relatief en veel beter is. Maar dat neemt niet weg dat we toch staan voor een aantal cruciale maatregelen die altijd pijn zullen veroorzaken. Er is door verschillende sprekers is er eigenlijk gezegd, ja, wat is nou het verstandigste weg in de behandeling van deze notitie? Ik ben het volstrekt eens met de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, die zegt van, we moeten niet besluiten tot een uitstel van behandeling. Ik hoor de heer Lewis zeggen van, nou, ik kan me op een aantal punten vinden, maar ik vind dat bepaalde maatregelen dat we daarover moeten besluiten in de juni-vergadering. Er zijn andere fracties die zeggen, ja, we kunnen überhaupt niet daarover spreken. We willen eerst een nadere onderbouwing hebben, et cetera. En er is ook nog een voorstel, dat volstaat met kennis nemen en de rest hoeft helemaal niet aan de orde te komen op dit moment. Ik denk dat het verstandig zou zijn, zonder dat we op alle onderdelen nu een exacte invulling geven, als we zouden zeggen, en dus wel behandelen, we zeggen van, er dient op dit moment volstaan te worden, en dat hebben we meer gedaan in het verleden, met een aantal richtinggevende uitspraken. Richtinggevende uitspraken die het college de mogelijkheid bieden om toch te komen tot nadere uitwerkingen die voor een gedeelte reeds in juni-vergadering aan de orde kunnen komen en op andere punten meer tijd zullen vergen. Dus dat zou de inzet zijn van de VVD. Voorzitter, als ik dan een paar dingen mag zeggen over de concrete voorstellen. Wij kunnen instemmen voor zover het betreft de door het Rijk opgelegde taakmutaties. Ja, die zullen pijn doen, maar het is altijd een kwestie, als je daar echte veranderingen aanbrengt, dan verschuif je de pijn naar de andere onderdelen. Dus daar kunnen we ons wel in vinden. Als je praat over de vier categorieën die vervolgens worden opgevoerd in de notitie, dan, ja, als ik dan kijk naar categorie 1, dan valt me één ding geweldig op, namelijk, er wordt wel gesproken over efficiëntie en wat iets meer zijn. Er worden bedragen genoemd, even uit mijn hoofd, van 200.000 in 2013. En dat loopt dan op tot 400.000 in 2015. Maar het woord personeelsformatie wordt nergens genoemd. En bij andere onderdelen is maar wat de concrete, maar op dit punt niet. En ik ben dus erg benieuwd en ik wil die vraag ook stellen aan de wethouder, op welke begrotingspost hij, aan welke begrotingspost hij nu denkt als hij het heeft over die 200.000 tot 400.000 euro. En waarom zeg ik dat? Dat is niet zomaar een academisch verhaal, maar we kunnen niet bij categorie 4, waarvan we weten dat er toch hele gevoelige onderwerpen zijn in die zin, dat gaat in de buitenwereld en naar de burger toe. Ja, heeft dat nare consequenties? Dan vind ik, als je meent dat bij categorie 1 de formatie volledig buiten beschouwing kan blijven, dan moet je tenminste die formatie ook onderwerp van herbezinning laten zijn als je de andere onderdelen gaat bezien. En dan wil ik één ding meteen duidelijk zeggen. Er is geen sprake van dat wij zouden willen bepleiten of zouden willen accepteren dat er mensen ontslagen worden. Dat zie je links en rechts in de ons omringende gemeentes. Er is geen sprake van. Wij hoeven dat volstrekt niet te doen. Maar het is een ander verhaal als zich vacatures voordoen, of het niet verstandig is om iedere keer eens goed te kijken, en dan hoef je niet te wachten tot 2013, dat kun je doen met ingang van morgen, om eens goed te bekijken of je alle vacatures, of je die moet opvullen, of dat je door inderdaad efficiëntie, optimalisering van processen, en dan zie ik die vloeiende tekst van categorie 1, die maak ik mijn eigen, maar vanuit die mentaliteit om toch eens te kijken hoe je moet omspringen met de vacatures. Als ik kijk naar categorie 2, dan vind ik de opmerking bijvoorbeeld van de fractievoorzitter van gemeentebelang heel verstandig om nog eens te wachten op het resultaat uit Ermelo. Ik ben erg benieuwd wat de wethouder daarover opmerkt en ik hoop dat hij positief is. Dan kan dat voorstel van gemeentebelang hoeft niet met een stemming te komen, want dat is dan al vervuld. Ik heb wel een probleem met 2c. Met 2c, maar op een andere manier dan de heer Levens. Er staat letterlijk stopzetten, godsdienst en humanitair onderwijs. Dat suggereert een tegenstelling tussen humanitair en godsdienst. Als er had gestaan humanistisch, dan had ik mij daar wel in kunnen vinden. Goed. In feite wat betreft dus 2 en 3 is sluit ik me wel aan bij de heer Levens dat er een nader onderbouwing moet komen. Maar ik wil toch een beroep op het CDA doen om, als we straks een oordeel uitspreken over deze notitie, dat hij zegt van nou, als die nader onderbouwing komt, dan kan ik mij vinden in een richtinggevende uitspraak als zodanig. Wat betreft categorie 4, dat is heel essentieel. Ik ben het ermee eens dat je geen onderwerpen op voorhand daarvan moet uitsluiten. Ik heb iets gezegd over die personeelsformatie, maar ik vind ook die andere deeltreinen daar die bij moet betrekken. Ik ben mij ook van bewust dat een beroep gedaan moet worden op de creativiteit van in ieder. En dat betekent, en ik sluit dan misschien letterlijk aan, maar en bij de woorden van de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, maar ook en met name ook bij de woorden van de fractievoorzitter van CDA, dat je de burgers daarbij moet betrekken. En dan moeten we niet misschien de fout maken, want er is een suggestie gedaan, en daar ben ik niet op tegen, van zet de zaak op een website, geef alle informatie. Dat moet gebeuren, maar denk dan niet dat er massaal naar gekeken zal worden wat iets meer zit. Dat is toch een aanpak, zeker als het een overvloed, een stortvloed is van informatie, dat weinig effect zal hebben. Dat zal geen aanleiding vormen dat grote groepen van onze burgers zich dan hiermee gaan bemoeien. Ik zou als gedachte naar voren willen brengen in deze raad, zou het niet verstandig zijn, en dat is ook een verlengde van een eerdere ervaring, om onder verantwoordelijkheid van de raad zelf een enquête te doen houden. Een enquête waarin 10 tot 15 vragen met name gesteld worden, dus over iets wat nu valt onder categorie 4, en dat mag voor mij een aantal andere onderwerpen zijn, waarbij je elke burger op zijn huisadres schriftelijk een aantal vragen voorlegt. Dat moet je op laten stellen door een deskundig bureau, wat is meer zeggen. Want je moet altijd vermijden dat je niet zodanig je vragen formuleert dat je de antwoorden net zo goed zelf kunt invullen. Het moet zodanig vragen, dat moet vergezeld zijn met een toelichting op basis van feiten. Bijvoorbeeld, als we het hebben dus over de bibliotheken, dan moet je aangeven waar zijn de bibliotheken, wat is de subsidie naar de bibliotheken, wat is meer zijn. Want anders kun je ook burgers niet vragen van ja, er moet bezuinigd worden en vindt u het geen goed idee om dat te doen bij de bibliotheken? Nou ja, vindt u dat niet goed? Dan zei ze, nee, dat vind ik niet goed, doe maar een paar ambtenaren minder. Dat soort antwoorden krijg je. Dat moet je vermijden. Dus mijn idee is, laat een bureau dat er verstand van heeft, een aantal vragen, niet te veel, want dan krijg je ook geen antwoord. Laat een aantal vragen formuleren, geef erbij een toelichting. En ik denk dat het resultaat
dat het heel behulpzaam zou zijn en in de richting van het college en in de richting van de raad om te komen tot een besluitvorming. Nou, afrondend.
Meneer, nou, afrondend, meneer Leeuwens wil u al een tijdje interroperen, maar u bent zo eloquent. Meneer Leeuwens.
Ja, voorzitter, dit is uit mijn hart gegrepen, dit, wat ik nu hoor. En het referentiekader is aanwezig in deze raadzaal, dat wou ik alleen maar even zeggen.
Meneer Schoevaars.
Voorzitter, ik kan mijn geluk niet meer op. Er was vanavond een wethouder die mij twee keer geprezen heeft. Nu is er ook een fractievoorzitter wiens hart ik verheugd heb. Maar even serieus, ik denk dat wij dat zouden moeten doen met een enquête. Dat is de methode waarbij je heel veel mensen rechtstreeks erbij kunt betrekken. En ik vind dat moet een verantwoordelijkheid voor de raad zijn, omdat wij uiteindelijk de beslissing nemen over het geheel. Samenvattend, de VVD-fractie, en ik hoop dat de andere fracties meegaan, ik zou willen zeggen, laten wij dit voorstel in richtinggevende zin afdoen. Laten we het college die opdracht geven om die nadere uitwerking te doen en dan met concrete voorstellen te komen, zodat we als raad een afweging kunnen maken, een definitieve afweging kunnen maken, waarbij we dan tegelijkertijd het resultaat van een enquête mee kunnen nemen bij de definitieve besluitvorming. Dank u wel.
Dank u wel.
Mag ik een vraag stellen aan de VVD?
Ja, als ik klaar ben. Vraag ik wethouder Heinrich vast naar voren. Mevrouw van Germen, gaat u gang.
Ja, ik heb even een vraag aan de VVD, want de heer Schroever stelt voor om richtinggevende uitspraken te doen. En hoe ziet hij dat in het kader van zeg maar, het geadviseerde besluit, oftewel het dictum van het voorstel?
Kijk, ja, ik wil het woord blijfmatig nou niet noemen, hè, want dat wordt dan. Maar waar het mij om gaat is we hebben ombuigingsscenario's gehad, we hebben antwoorden gehad, we hebben nu het voorstel gehad. Ik begrijp heel goed dat we niet nu heel concreet kunnen zeggen, wij zijn het helemaal eens met 1 en we zijn het eens met 2a en met 2b en we hebben nog aarzeling bij 2c en bij 2d. Dat is niet mijn bedoeling, mijn verhaal is, laten we instemmen in richtinggevende zin, zoals we ook een paar jaar geleden een keer gedaan hebben. He, ook een paar jaar, toen ging ik dacht ik over de kadernota eventjes. Ja. En laten we dat het college dan met de opmerking die gemaakt zijn. En ik ben me er heel goed van bewust. De benadering van GroenLinks, die staat er haaks op. Maar u wil niks. U wil kennis nemen en dan naar huis gaan, want het rest hoeft allemaal niet. Ja? Dus,
lees u zo even het amendement?
Ja, nee, maar ik heb opgeschreven wat u vertelde. Maar mijn indringend advies aan de raad is, laten we in richtinggevende zin instemmen. Alleen richtinggevende zin. Laten we het college de ruimte bieden om te komen tot een nadere invulling. En dan kan de raad zich definitief uitspreken, mede op basis van de enquêteresultaten, enquête die ik zozeer bepleit.
Meneer de voorzitter, mag ik ook nog een vraag stellen aan de heer Schroever?
Meneer Bouwman.
Ik hoor meneer Schroevaerts al een paar keer noemen de ombuigingsscenario's en dat doet me op zich wel plezier. Alleen ik vraag me af, geeft u nu eens aan, wat is daar dan mee gedaan?
We hebben bij die ombuigingsscenario's, dat is een dikke rij van voorstellen geweest. Daar kunnen we uit putten. Als u zegt, u zult het niet persoonlijk bedoelen, maar ik kan u 3 velletjes nog geven met de hand geschreven hoe ik daarop kreeg.
Maar die scenario's zijn nooit vastgesteld.
Nee, natuurlijk niet.
Dus waar doelt u dan op in feite? Nee,
wat u ermee denk dat verstandig is dat de wethouder van Financiën die vraag meeneemt.
Maar niet over.
Want het is zo'n vraag aan het koelen. Ik snap wel dat u hem stelt hoor, maar ik denk dat de wethouder daar buitengewoon simpel antwoord op kan geven. Hij antwoordt altijd buitengewoon, maar. En dan niet simpel in de zin dat hij simpel is, maar eenvoudig.
Ja, alleen maar.
Wethouder.
Nou, voorzitter, misschien even toch een heel klein puntje van orde. Ik weet niet hoeveel vragen er gesteld zijn aan de wethouder, maar ik dacht eigenlijk 0. En volgens mij is de kern van het raadsdebat dat de raadsleden met elkaar in debat gaan. Dus ik zou u willen vragen om het dan van de wethouder buitengewoon simpel, kort en alleen maar een vraag te beantwoorden.
Nou kijk, het is mooi. De orde van de vergadering die zit in mijn handen. Hartstikke mooi dat u in debat gaat met elkaar, maar ik had de indruk dat u een beetje uitgedebatteerd was. Er zijn weliswaar geen vragen gesteld aan het college, maar er zijn wel opmerkingen gemaakt die het college zou kunnen opmerken als een vraag. Vandaar dat de wethouder daar nu op ingaat. Dus hij geeft zijn visie op uw mening, laat ik het allemaal zo zeggen. Kunt u daar beter mee leven? Goed zo. Wethouder, hebt u een visie op de mening van de raad?
En dat, voorzitter, in simpele bewoordingen. Dat is een schier onmogelijke opgave. Want de raad heeft, denk ik, alle ruimte benut om uitgebreid over dit voorstel te praten. En het is wel een, dat merk ik wel in uw bijdrage, dat merk ik ook wel uit de behandeling die we in de commissie hebben gehad. Het is en blijft natuurlijk een lastig onderwerp. En als we de krant lezen of kennis nemen van vergaderingen, raadsvergaderingen in andere gemeenten, dan zie je grosso modo dat er alom mee geworsteld wordt. Hoe gaan we nou met die bezuinigingen op? Wat komt er op ons af? En weten we alles al? De hele discussie over dat bestuursakkoord, wat die een paar dagen geleden toch vastgesteld is, althans dat het onderhandelingsresultaat door de deelnemende partijen, dat moet uiteraard nog door de achterban worden goedgekeurd. Maar dat is een lastig traject, er komt heel wat op ons af. In essentie denk ik dat u dit voorstel moet zien als een, voor een overgrote deel als een procesvoorstel. U, de raad, heeft ons, het college, de opdracht gegeven om voor 1 april een voorstel aan uw raad aan te bieden waarin alle besluiten die op rijksniveau genomen waren en bij het regeerakkoord meegenomen werden, dat we daar een raadsvoorstel zouden van maken. Dat ligt nu voor. Tegelijkertijd is er nog veel niet bekend. De decembercirculaire, daar heeft u in december een notitie over gekregen, wat daar de effecten van waren. En sinds die tijd is er vanuit de Rijksoverheid althans, zijn er wel allerlei signalen gekomen, maar niet echte besluiten genomen en stukken gekomen die de effecten van besluiten al daar op de algemene uitkering en ook niet op de doeluitkeringen helder maken. Dus wij zitten, wat dat betreft, wij, niet alleen wij Renkum, maar wij de gemeentes, in een lastig traject. Waar we hier op voortborduren is zowel die bezuinigingsscenario's van vorig jaar, als ook de decembercirculaire, als ook de reeds door uw raad in het verleden vastgestelde visies, Wagenaar en Hoes en de begrotingsscan, et cetera, et cetera. Er zitten hier een aantal concrete maatregelen in die door de Partij van de Arbeid genoemd zijn als een hoog laaghangend fruitgehalte. Nou, dat is in zekere zin ook. We hebben geprobeerd hier ook pragmatisch te zijn. Maar tegelijkertijd is het de kern van het voorstel met name een procesvoorstel. Laat u dat zich goed realiseren. Maar we moeten, is het oordeel van het college, wel langzamerhand met z'n allen besluiten gaan nemen welk traject we ingaan en waar we precies de door u zo gewenste en ook door het college onderschreven burgerparticipatie over laten gaan. En om eens met die bezuinigingsscenario's van ongeveer een jaar geleden te beginnen. Dat was een vrij, zeg maar, strikt financieel ingestoken stuk, waarin duidelijk werd gemaakt van wat zijn nou je wettelijke taken en je niet-wettelijke taken. En wat was nou beïnvloedbaar en wat was nou niet beïnvloedbaar. Er werden een groot aantal, en terecht wijst D66 daar een aantal keer op, een groot aantal concrete punten in dat stuk genoemd. En dat stuk is wat mij betreft, nog, en denk voor u ook nog steeds, een waardevol stuk. Dat stuk is in essentie nog steeds een stuk wat u kunt betrekken bij uw besluitvorming omtrent deze ombuigingen. Maar het is geen stuk wat je als zodanig even ook richting de burgerparticipatie, ik zou maar zeggen, over de schutting kiepert richting de burgers om te zeggen van nou kiest u maar. Duidelijk blijkt uit dit voorstel dat het college ervoor gekozen heeft en uw raad eigenlijk zelf ook al in een eerder stadium, heeft al eerder in een eerder stadium en vanavond ook weer duidelijk gemaakt dat u dingen in samenhang wil besluiten, dat u ook dingen in samenhang wil bespreken. En dat betekent dus dat je niet een hele waslijst van allerlei hele concrete bezuinigingspunten gaat opsommen, omdat je A dan niet weet wat die dingen in effect met elkaar betrekken, je weet niet wat precies de maatschappelijke gevolgen daarvan van zijn. En dat voorstel zoals het hier heel duidelijk in het stuk staat, is juist om daarover in gesprek te gaan, in debat te gaan zo u wilt met de burgers, daarover ook in gesprek en in debat te gaan met onze maatschappelijke partners die heel groot deel ook uitvoering geven aan het gemeentelijk beleid op velerlei terreinen. En juist om die samenhang te zien en juist ook om De heer Schoepvaart gaf er ook net even een voorbeeld aan van met de bibliotheken. Wat leg je nu precies aan de burgers voor? Wat voor vragen stel je nou? Wat zijn zinvolle vragen waar een burger ook de consequenties van kan doorzien en dergelijke? Nou, daar moet je een goed onderbouwd stuk, goede onderbouwde stukken proberen te maken. En in het voorstel categorie 4 wordt ook heel nadrukkelijk aangegeven dat wij dat gaan doen, dat wij dat willen doen. En dat wat ons betreft zonder dat soort stukken die burgerparticipatie in welke vorm dan ook niet zinvol is. Dan, voorzitter, ga ik toch eventjes, nadat ik nu even een paar hele grote lijnen heb uitgezet, nog eventjes toch de logica die in het voorstel zit bij langs. En logica, ook pragmatisme is een zekere vorm van logica, zou ik willen zeggen. Wij hebben hier als uitgangspunt gekozen dat bijvoorbeeld betreft die taakmutaties, dat die zullen worden gerealiseerd, die nu reeds bekende, die 5, binnen de betreffende taakvelden van de begroting. En als u dan ook naar die taakmutaties kijkt, dan ziet u voor een heel groot deel dat het gewoon taakmutaties zijn die door de Rijksoverheid worden opgelegd. Als je bijvoorbeeld praat over die regionale uitvoeringsdiensten, de Rijksoverheid zegt ja, die dragen we over, 100 miljoen minder. Oké, dat is een zeg maar Rijksoverheidbeleid. Er is beleid voor wat betreft. Er is wat voor beleid voor die normering van het inkomensbeleid. Nou, dat zegt het Rijk gewoon zo. Dat is het, de grenzen die wij vanuit de Rijksoverheid stellen aan het lokale inkomensbeleid, wat op lokaal niveau dus door de gemeente kan worden gevoerd. Als je praat over die politieke ambtsdragers, dat gaat het Rijk gewoon besluiten en aan de gemeentes opleggen. Punt. Dat betekent dat wij natuurlijk daar een oplossing voor moeten vinden. Dat is helder. Maar tegelijkertijd zit daar maar een hele beperkte mate gemeentelijke vrijheid in. Want die dingen worden gewoon door de Rijksoverheid na de goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer besloten en zeg maar in uitvoering gegeven bij de gemeentes. Voor een aantal is dat wat minder scherp, is de zeg maar, gemeentelijke ruimte, de gemeentelijke vrije beleidsruimte daarover wat groter. Maar ook dan nog steeds blijft het wat ons betreft een goed uitgangspunt. Daar waar op rijksniveau ook door de Eerste en Tweede Kamer besloten is om voor een aantal van dat soort taken minder geld naar de gemeente te geven, dat je in eerste instantie als lagere overheid de invulling, in de financiële zin de invulling, binnen datzelfde taakveld gaat vinden. Maar dat je uiteraard nog, wij met u bedoel ik daarmee, een hele discussie gaan voeren over hoe je dat dan in principe gaat uitvoeren. Wat daar dan zeg maar de maatschappelijke consequenties, als u dat zo zou willen benoemen, van zijn. Maar hier zeggen wij in het voorstel, wij gaan er nu vanuit dat die door het Rijk opgelegde taakmutaties binnen die taakvelden zullen worden gevonden. Dat is dus een algemeen uitgangspunt en daar waar er nog een stukje zeg maar, vrijheid in zit, waar we als gemeente nog keuzes kunnen maken, gaan we die keuze over de invulling daarvan zeg maar, met u maken. Dan die categorieën 1, 2, 3 en 4.
Voorzitter, mag ik even één vraag stellen aan de wethouder? Want in de commissiebehandeling heeft hij aangegeven ten aanzien van die taakmutaties dat wat hem betreft dat alleen gold voor de taakmutaties zoals die tot nu toe bekend waren en niet en daarmee niet noodzakelijk voor diegenen die erna nog zouden komen. Dat heb ik in ieder geval de wethouder horen zeggen. Maar echter, volgens mij gisteren nog, kregen wij nog een memo waarin staat dat ook in de toekomst de taakmutaties op deze manier verwerkt zullen worden. Dat wil ik dus even helder hebben.
Ik heb in de commissievergadering heel nadrukkelijk gezegd dat in dit stuk u beslist alleen over deze 5 taakmutaties. Heel concreto, want dat zijn de 5 taakmutaties die in dit stuk genoemd worden, in dit voorstel genoemd worden. Ik heb wel gezegd in de commissievergadering, en dat is ook wat hetgeen doorklinkt in de beantwoording van de vragen eerder deze week, is dat wij in principe het een goed uitgangspunt vinden om daar waar de Rijksoverheid voor specifiek taken, zeker doeluitkeringen, besluit op rijksniveau minder geld aan de gemeentes te geven, om dat te volgen, maar ik heb er ook bij gezet, daar beslist u nu vandaag, althans in dit stuk, niet over. Dat zal op een ander moment nog een keertje, zeg maar ter besluitvorming, namelijk ter invulling, hè, want daar praten we over, ter invulling van die opgelegde bezuinigingen op die specifieke doeluitkeringen in een voorstel of in voorstellen aan u worden voorgelegd. Dus het uitgangspunt is in principe, zoals ik het verwoord heb in de commissie en zoals het ook in de beantwoording van de vragen staat geformuleerd, maar ik heb u heel nadrukkelijk gezegd dat u daar in principe in dit stuk die keuze in formele zin nog niet maakt, omdat dit stuk alleen over de 5 taakmutaties handelt.
Mag ik daar een toelichtende vraag over stellen? Trekt u dat verhaal wat u net over de taakmutaties heeft gehouden ook door naar de WMO en het participatiebudget?
Ja, in principe wel. Sterker nog, boven de WMO heeft u al besluiten genomen als raad. Dus daarvan geven wij, en dat komt heel binnenkort, dat zal in de volgende raadscyclus zijn, concrete voorstellen voor beleid en de financiële consequenties daarvan. Geheel in lijn van de besluiten die de raad erover in eerdere vorm genomen heeft. Voor wat het participatiebudget is dat meer de lijn, zoals, want daar heeft u raad eigenlijk nog geen uitspraken over gedaan in strikte zin. Dat die lijn, dat daar waar de Rijksoverheid voor het participatiebudget minder geld ter beschikking stelt, dat dat inderdaad in principe binnen dat participatiebudget gevonden moet worden. Daar in de beantwoording van de vragen staat ook aangegeven hoe dat zou kunnen. Hè? Dus dat is heel erg duidelijk. Maar dat is iets wat in een apart raadsvoorstel nog niet zo aan u ter besluitvorming is voorgelegd. Dat alleen de algemene opvatting hoe om te gaan met dit soort bezuinigingen die het college heeft. En zoals u ook in de beantwoording van de vraag is verwoord. Goed, voorzitter. Dan was dat, denk ik, even voor wat die taakmutatie betreft. Dan ga ik toch die categorieën nog even 1, 2, 3 en 4 af. Langs kort. Ja, ik ga even proberen wat tempo wat op te voeren. Dit is een categorie 1 is een pragmatische invulling. Dat hoog gehalte, laaghangend fruit, zo u wilt, van de Partij van de Arbeid. Let wel, dit is een ombuiging die gericht is op overhead en formatie. Dit is iets wat zeg maar de organisatie raakt, waar wij het college de verantwoordelijkheid voor nemen. Wat past overigens in de hele zeg maar uitgangspunten die ook in de Visser en Geelkerken en dat rapport samenwerking en dualiteit en dergelijke liggen. Dat raakt zeg maar, dat heeft geen gevolgen, mag ik het zomaar eventjes noemen, voor de burgers. Dit is iets wat het college zelf binnen de ruimte die ze heeft in het formatiebeleid en dergelijke, in de bedrijfsvoering in dit gebouw gaat realiseren. Een tweede ding zijn de categorie 2, die wat concretere maatregelen. Nou, dat zijn inderdaad hele specifieke en pragmatische. We moeten constateren dat dat hulpfonds, dat daar al geen gebruik meer van gemaakt wordt. Vandaar dat wij zeggen, dat lijkt ons ook heel erg redelijk, een gedeelte daarvan, €15.000, bezuinigd kan worden. Die specifieke activiteit economische zaken, dat is een formatieverhaal, vinden wij alleszins gerechtvaardigd. Zeker in het licht van het feit dat een aantal jaren geleden, dat is denk ik vijf jaar ongeveer geleden geweest, de formatie op economische zaken juist uitgebreid is op tijdelijke basis om invulling te geven aan een aantal economische ambities op dat moment. En één daarvan was meer ruimte te hebben om bedrijven die naar onze gemeente zouden willen verkassen, naar onze gemeente toe zouden willen verkassen, om daar wat armslag te bieden en dergelijke. En wat betere ondersteuning richting het bedrijfsleven, ondersteuning te zijn bij het schrijven van een economische visie en dergelijke. Dat was een tijdelijke uitbreiding van de formatie. Wij zeggen hier, die kan voldoende geborgd worden binnen het verhaal van de uitvoeringsprogramma's bij RO. En er blijft nog voldoende capaciteit over, zodat ik ook als wethouder economische zaken met volle overtuiging in uw richting CDA, maar in de richting van iedere burger en iedere ondernemer kan zeggen dat wij hier nog steeds heel actief en ambitieus zijn op ons economisch terrein. Dan dat. Nog korter. Dan dat verhaal over dat godsdienstonderwijs en humanistisch onderwijs. Dank u wel, meneer Schoefaars. Eventjes nog de bezuinigingen naar het CDA. Ik begrijp uw gevoelens, maar dat is een bedrag wat gecompenseerd wordt vanuit de Rijksoverheid naar de scholen toe. Vandaar dat het eigenlijk niet gebruikt wordt en wij zeggen van dan kun je het ook schrappen. Categorie 3. Laat nou duidelijk zijn, en het staat hier heel erg specifiek in al die onderdelen van categorie 3, er komen nog separate voorstellen op u af. Dit zijn zaken die hebben met sporen met name met de begrotingsscan. Daar is geconstateerd dat op dat bosterrein, op dat groene, op dat vastgoed en dergelijke, maar ook op het onderwijshuisvesting, wij er uitschieten, mag ik het zomaar even noemen, en dat kwam uit die begrotingsscan. Dus dat wij daar nog een keertje op gaan inzetten, lijkt me helder. Maar er staat iedere keer weer, er komt nog een apart raadsvoorstel naar u toe, zodat u de onderbouwing, de consequenties, et cetera. Maar wij vragen hier, en dat is dus dat procesgedeelte van het voorstel, ons de ruimte te bieden om verder te gaan in de lijn zoals die in het voorstel wordt verwoord. Dan eventjes over die vergunningen naar aanleiding van voor de kapplicht richting gemeentebelangen. U wilt zeg maar eventjes de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie uit Ermelo afwachten. Nou, dat lijkt me op zich geen enkel bezwaar om daarop te wachten. En ik kan u toezeggen dat wij geen onderzoek gaan, dat onderzoek nog niet in werking gaan zetten. Als dat onderzoek inderdaad binnen één, zoals u zegt, dat dan zelf één of anderhalve maand beschikbaar is, dan kan het nog ruim worden meegenomen. In ieder geval, daarmee kan het meegenomen worden in het voorstel wat aan uw raad zal worden aangeboden, in hoeverre met dat onderdeel A van categorie 3 zal worden omgegaan in qua uitvoering. Nou, dan die maatregelen categorie 4. Ja, ik heb
voorzitter,
inderdaad...
toch nog een vraag aan de wethouder. Want in het voorstel, en ik hoor hem een aantal keren nu zeggen dat het een procesvoorstel is, en daar wil ik het graag natuurlijk zo ook nog apart over hebben, staan wel een aantal tabelletjes over de verwachte bezuinigingsbedragen. We hebben eerder vragen gesteld over de getalletjes in de onderwijshuisvesting. En door de beantwoording van onze schriftelijke vraag, dank u wel, na 6 maanden over het lijstje van het vastgoed, zien wij eigenlijk dat daar een voorstel van het college aan vastzit. En dat voorstel luidt, en dat zien wij in de krant, dat dat tot een bezuiniging tussen de 50 en 150.000 euro gaat leiden. Dat staat niet in het tabelletje. Dat maakt dat wij op zijn minst ons afvragen, stellen we nou straks die tabelletjes mee vast? Of kunnen we die net zo goed uit het hele voorstel laten en kunnen de bedragen bij wijze van spreken per jaar en per categorie nog allemaal totaal gaan veranderen omdat u straks nog met afzonderlijke voorstellen komt. Dus kunt u dat stuk, zeker aan de hand even van deze casus over categorie 3, toch nog even toelichten?
Het is curieus dat diegene die zei dat het een debat tussen de raad zou moeten zijn de meeste vragen aan de wethouder stelt. Wethouder.
Maar dat komt door die korte beantwoording.
Ja, voorzitter. Nou kijk, die bedragen staan genoemd in dat tabelletje, omdat je natuurlijk in zekere zin een orde van grootte moet afgeven. Anders blijft de discussie wordt wel heel erg vaag, want wat betekent dat nou precies? Categorie 1, 2, 3 en 4 en dergelijke. Anderzijds is het naar ons oordeel, zijn die bedragen, die zijn hier in zijn totaliteit genoemd. Hè? Categorie 3 is niet uitgesplitst per 4 subgroepen. Naar ons oordeel goed, laat ik zeggen, geef goed weer wat er aan mogelijke bezuinigingsdoelstellen binnen die categorieën te verwachten, te halen, mag ik het zo zeggen, is. Het is ook duidelijk dat wij daarmee ook proberen een richting te geven. Om u ook een beeld te geven dat met name voor die categorie 4, wat dan zeg maar de meest diffuse, om het zo te zeggen, op dit moment althans is, waar het heel erg duidelijk gaat van wat willen we nu precies aan maatschappelijke voorzieningen, zeg ik nu maar even zo in zijn algemeenheid, in de lucht houden. Wat voor kwaliteit van voorzieningen willen wij hebben? Hoe willen wij ons als gemeente opstellen richting de burger en dergelijke? Dat daar natuurlijk de meest lastige opgave ligt om tot goede voorstellen te komen, tot goede keuzes te komen, zowel voor u als voor ons, denk ik. Maar je moet toch in ieder geval een zeker gevoel hebben bij wat nou precies aan bedragen overblijft die je in die laatste, noem ik het nou maar eventjes, categorie zou moeten vinden. Vandaar dat wij in dit voorstel, om u te helpen, een richting te geven, die bedragen hebben opgenomen. Maar die bedragen zijn daarmee, wat mij betreft, en daarmee alles stroomt in deze wereld. We zijn natuurlijk in die zin een zekere mate fluïde. Als u zou besluiten als raad, en ik heb een aantal malen gehoord ontschotten en dergelijke en dat soort opvattingen. Als u van mening bent als raad dat u ook nog een aantal categorieën die wij hier zoals ze staat buiten schot hebben gehouden mee zou willen nemen in uw burgerparticipatieverhaal, als ik het zo even noemen mag, in ieder geval die niet zo buiten schot wil houden als wij dit in het voorstel hebben geformuleerd, nou dan kunt u dat wat mij betreft, heb ik ook in de commissie gezegd, die ruimte nemen. En het zou het heel wel kunnen zijn dat die bedragen aan het eind van de rit niet zo absoluut zullen zijn, precies overeenkomen met de bedragen zoals die hier geformuleerd zijn. Maar het geeft in ieder geval een orde van grootte aan en naar ons oordeel ook een onderbouwing waarmee u straks ongeveer voor ogen heeft wat voor soort bedragen er nu eigenlijk gebezuinigd moeten worden. En daarmee laat ik het voor wat dit betreft, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Meneer Erkens.
Ja, voorzitter. Ik constateer met u dat het toch wel handig is dat er vragen gesteld worden aan het college. Zelfs tijdens de repliek van het college moet met name voor de fractie van GroenLinks toch heel verhelderend geweest zijn welke antwoorden er op die vragen zijn gekomen. Maar dat terzijde. Het college merkt terecht op dat dit voorstel een startpunt is. De start van een proces waar we nog wel een aantal maanden, zo niet jaren, mee bezig zullen zijn. Het is geen afgerond voorstel. Het is niet compleet. Dat kan ook niet. Dat hadden we ook niet verwacht. Ik denk dat we nu vanavond met z'n allen moeten besluiten om aan dit proces te beginnen. Ik heb tijdens de reacties van de collega's en ook tijdens de antwoorden van het college voor mezelf nog eens op een rijtje gezet van waar zitten nu de feitelijke verschillen in opvatting ten aanzien van dit procesvoorstel. Zeker als je nog een keer hoort van het college welke toezeggingen er gedaan zijn, eerder al in de commissie Bedrijvigheid, maar ook vanavond weer. Ja, ik kom dan eigenlijk maar op twee verschilpunten. Er wordt, en dat begrijp ik, van de zijde van D66 en GroenLinks gezegd dat het een visieloos stuk is. Ik had ook niet anders verwacht van een oppositiepartij. Ik deel die mening niet. Ik denk dat er voldoende stukken voorhanden zijn. Strategische visie, economische visie, Visser, Geel, Kerken, takendiscussie, Wagenaar, Hoes, coalitieakkoord, waaruit de visie blijkt die dit college en de collegedragende partijen hebben ten aanzien van de uitwerking.
Per interruptie, kunt u dan ook uitleggen waar u heeft gelezen, op welke wijze er gebruik is gemaakt van al die mooie stukken die u noemt?
Het gaat om de visie die spreekt uit de diverse stukken die eerder besproken zijn, die eerder vastgesteld zijn door de Raad. En het gaat om de visie die ook de partijen hanteren bij de bespreking en het al dan niet accepteren van deze voorstellen. Ik denk niet dat dit procesvoorstel een één-op-één vertaling kan zijn van alle eerdere stukken die in het verleden zijn geproduceerd en door de Raad zijn vastgesteld. Uiteraard worden er keuzes gemaakt. Het tweede verschilpunt heeft, denk ik, betrekking op de volledigheid van de informatie. En ook daarvoor geldt, denk ik, van in deze fase kan het verhaal gewoon niet volledig zijn. Alles wat nu in conceptakkoorden is vastgelegd, moet nog uitgewerkt worden, moet nog goedgekeurd worden door de achterban en moet vertaald worden naar de consequenties die het heeft voor de gemeente. Het enige waar ik, denk ik, wel een verschil proef tussen in ieder geval de meerderheid van de Raad en het college is de status van de voorstellen uit categorie 2. We hebben in onze termijn gesteld dat de onderbouwing van die voorstellen toch wat mager is. En we hebben voorgesteld om die categorie voorstellen om die reden dan ook terug te laten komen bij de behandeling van de voorjaarsnota in juni. Ik zou het college een overweging willen geven om op dat punt de Raad tegemoet te komen. En dan kan wat onze fractie betreft het voorstel aangenomen worden. En als ik zo rondkijk, denk ik dat daar de meerderheid van de Raad net zo over denkt. Daar wou ik het bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw van Gerwenaak aannemen.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben inderdaad ontzettend blij dat ik toch de kans heb genomen om de wethouder te interromperen om nog meer te weten. En dat heeft het beeld, laat ik het even zo zeggen, deels versterkt wat ik al had en deels heeft dat ook nog extra informatie geleverd. Dus daarvoor dank. Ik wil maar meteen even beginnen met aan te geven dat ik blij ben dat de wethouder zegt dat we het als een procesvoorstel zouden moeten opvatten. Dan maakt dat, denk ik ook, dat de wethouder blij zal zijn met het amendement wat wij hebben ingediend, omdat dat benadrukt dat het een procesvoorstel is. Op het moment dat je nu leest in het dictum dat er staat instemmen en vervolgens staat er toch heel erg veel regels achteraan, dan staat er veel meer dan alleen maar instemmen met de aanpak. Bovendien voegen wij in ons amendement toe dat het niet alleen maar gaat om kennis nemen van de aanpak zoals die nu is uitgewerkt, maar ook daadwerkelijk en dan wel binnen anderhalve maand, want zo kenschets ik maar even de periode tot het moment dat wij gaan beginnen aan de bespreking van de kadernota, nog een aantal extra uitwerkingen te doen. En die uitwerkingen zijn zaken waar volgens mij alle fracties om hebben gevraagd. In beeld brengen van maatschappelijke effecten, verder uitwerken van burgerparticipatie, dat is ook wat het college al heeft toegezegd uiteraard in het voorstel zelf, maar wat ook een flink aantal fracties genoemd hebben, is de burgerparticipatie veel breder optuigen dan alleen maar de onderwerpen van categorie 4. En op inhoud zijn er zowel tijdens de Raad, en ik heb daar nu in mijn bijdrage in de eerste termijn niks meer aan toegevoegd, maar in de commissie wel een aantal dingen over gezegd. En ook andere fracties hebben in de Raad een aantal hele concrete suggesties gedaan over de uitwerking van de burgerparticipatie. En dat is alleen maar belangrijk, maar moet breder zijn dan categorie 4. Bovendien En dat is denk ik onderwerp wat nog helemaal niet is ter sprake is gekomen. Dat op het moment dat wij richtinggevende uitspraken zouden doen, op inhoud nu, dan moeten we ook zeker met elkaar weten dat die uitgewerkt worden. En dat betekent dat als het college dat op prijs stelt, dat het ook noodzakelijk is dat bijvoorbeeld ook de heer Erkens nog aangeeft wat hij dan op een aantal onderwerpen wel wil, omdat hij ook al eerder heeft gezegd dat hij een aantal
voorzitter,
onderwerpen
niet
wil.
Voorzitter, bij interruptie, in mijn termijn heb ik het voorstel ontleend in 6 aspecten. Bij alle 6 aspecten heb ik richtinggevende uitspraken gedaan en ik wou het daarbij laten.
En de belangrijkste vraag is dus of het college daar rekening mee gaat houden. Want op het moment dat we instemmen met het voorstel, dan ligt er van alles op tafel. Maar een aantal aspecten die de PvdA bijvoorbeeld heeft genoemd, ook zojuist nog door te verwijzen naar die eerste termijn, helemaal nog niet. En als je dus met elkaar zou willen afspreken dat het gaat over richtinggevende uitspraken, dan moeten we die op inhoud ook daadwerkelijk met elkaar doen. En dan moeten wij ook het college zien knikken dat ze die allemaal gaan uitwerken. En dat uitwerken is volgens mij, als ik de planning uit het totale voorstel goed begrijp, toch voor een heel groot deel allemaal tot aan de kadernoten. En dat is niets anders dan dat wij in ons amendement voorstellen.
Meneer Bouwman.
Wat ons belangrijkste punt eigenlijk vanavond is, is dat wij hebben willen aangeven, en daarvoor hebben we een mooi cijferoverzicht gemaakt, meneer Schoevers, dat komt van ons, dat het niet om 1,4 miljoen gaat, maar om 4,1 miljoen. Dat zijn bezuinigingen die in feite op verschillende onderdelen plaatsvinden. We hebben vanavond begrepen in feite dat al die onderdelen via verschillende processen lopen. Het lijkt ons in ieder geval voor de Raad wel van belang dat we al die processen kunnen volgen. Het lijkt ons dan ook op een gegeven moment zinvol dat die processen ook in feite duidelijk in beeld gebracht worden. En dat we als Raad dat kunnen volgen wanneer we daar iets over te zeggen krijgen. Voor wat betreft categorie 4... willen wij er toch voor pleiten om daarin alle beleidsvelden in mee te nemen en niet te beperken in feite tot de groep die er nu ligt. Nog even het laatste punt om het goed te begrijpen. Ik heb toch begrepen op een gegeven moment, en dan noem ik het even, die verschillende onderdelen, ook voor mezelf om dat helder te hebben. We hebben te maken met het onderdeel participatiebudget, we hebben met taakmutaties, we hebben met de ombuigingen, we hebben bezuiniging WMO te maken, met bezuiniging algemene uitkering en het bestuursakkoord komt eraan. En al die onderdelen gaan we dus apart behandelen. U heeft aangegeven dat de WMO, in dit geval de bezuiniging op de WMO, ook binnen het budget van de WMO gaat plaatsvinden. En dat er dus geen eigen middelen in dat kader bijkomen. Dat betekent in feite ook dat als daar dus voor de burgers straks hele moeilijke oplossingen zijn, dat de Raad daar niet een keuze kan maken, minder wegenonderhoud en dan wel het moeilijke voor wat betreft de WMO door te laten gaan. Dat was het.
Mevrouw van den Berg.
Er wordt een heleboel gezegd. Ik ben erg blij met de toezegging van de wethouder over het meenemen van het onderzoek van de Rekenkamercommissie Ermelo. En ik denk dat we daarom de motie niet kunnen in hoeven te brengen, maar weer in kunnen trekken. En voor de rest sluit ik mij aan bij de woorden van meneer Erkens.
Goed zo. Rest mij nog te antwoorden dat de griffier wel gelijk had. Ja. Meneer Leeuws.
Ja, voorzitter, ik vind het wat verbazingwekkend dat het college, bij monden van de wethouder, toch niet overweegt om de categorieën 2 en 3, die ik met name genoemd heb, maar ook andere wel, op te schorten. En de begrippen onderbouwing van de maatschappelijke effecten, consequenties in het een en ander, dus helderder, duidelijker. En de motie van GroenLinks gaat, vind ik, verder. Die gaat veel dieper en Ik zou er nog wel wat meer over willen weten, maar dat niet meegenomen wordt. En dat wij toch, zoals ik het begrepen heb van de wethouder, maar dat moet hij dan nog maar even zeggen. Enige wat het CDA vraagt is om, wij zeggen categorie 1, prima. Dus in het verlengde van de Wester Geelkerken, noem maar op, u heeft het zelf gezegd. Categorie 4 hebben we ook geen probleem mee. Alleen gaat het om de invulling. Hoe ga je burgerparticipatie invullen? Nou, daar krijgen we nog alle ruimte voor. Zelfs morgen al een aantal van ons. Dan zeg ik van prima, maar categorie 2 en 3, die hebben we met name genoemd. Waarom niet 2 maanden opschuiven tot de behandeling van de kadernota, waarin dan die onderbouwing die door velen hier gevraagd is. En het hoeft niet dat in detail, maar dat moet dan wel zodanig zijn geformuleerd dat wij als raad ook op een verantwoorde wijze keuzes kunnen maken. En als u dat wel gezegd hebt en ik heb zitten slapen, oké, dan ontdek ik dat wel. Maar ik wil het nog wel graag expliciet horen.
De wethouder wil heel graag dingen expliciet nog een keer vertellen. Minister Schoevaars, gaat u gang.
Voorzitter, ik ben zeer onder de indruk van het antwoord van de wethouder namens het college. Hij heeft dat op zijn gebruikelijke wijze heeft hij dat opgepakt. Ik heb heel goed geluisterd in de tweede termijn naar de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, die een opmerking maakte over categorie 2. Een paar maanden. Ik heb ook heel goed geluisterd naar de opmerking van de heer Levens. Al dan niet in slapende toestand, die het heeft over categorie 2 en 3 en dan die periode van 2 maanden. Wat ik gezegd heb in eerste termijn is, heb ik precies hetzelfde bedoeld, maar richtinggevend, om te zeggen, college, werk het nou nader uit op die punten en kom dan straks. Dus we zitten denk ik heel dicht bij elkaar en ik denk dat we van het college ook helemaal geen concessie vragen, als we gewoon zeggen van nou, dan kunnen wij erop rekenen dat u straks in juni gewoon met een nadere invulling en nadere onderbouwing bent gekomen. En, want dat valt bij mij onder de term dat wij nu dan een richtinggevende uitspraak over dit voorstel kunnen doen. En ik, het enige wat ik nog gemist heb.
Meneer Leeuws, die zit, ja, ik zit puntje popelen. Vast toe.
Voorzitter, mag ik het zo uitleggen dat mijn collega van de VVD bedoelt, hetzelfde als wat ik bedoel, dat wij straks bij de kadernota-behandeling de handen vrij hebben om te zeggen van ja, dat willen we wel en dat willen we niet. En dat we ons nu niet vastpinnen op iets wat onvoldoende onderbouwd is.
Voorzitter, mag ik dan even?
Volgens mij staat de wethouder te popelen om een antwoord te geven en dat scheelt enorm in tijd.
De heer Levens vroeg iets aan mij. Ik ben altijd heel blij als die wethouder dan het antwoord geeft. Dat is ongetwijfeld van hogere kwaliteit. Maar ik ben toch gewend om als ik iets aan mij vraag, om dan zelf antwoord te geven. Dat voorkomt misverstanden.
Ja, maar voor de goede orde, meneer Schoevaars, alle vragen en antwoorden gaan via de voorzitter.
Jawel.
U hebt het woord.
Jawel, maar ja, nee, maar dan moet u niet het woord geven aan de wethouder. Dat is niet logisch. Dat bedoel ik dan. Waar het om gaat is, een antwoord op de heer Levens, is dat de wethouder heeft een veel ruimer standpunt al ingenomen namens het college door te zeggen, u kunt op alle voorstellen die we straks doen, dan kunt u een oordeel over uitspreken. En dat is juist het aardige van dit voorstel. Dat is weer een nieuwe startmoment om te komen tot die nadere uitwerking waarover we ons straks hebben uit te spreken. Dus ik denk dat er tussen de heer ergens de heer Levens en mijzelf, dat er geen verschil van opvatting is, ook met het standpunt van het college. Ik zou het alleen.
Voorzitter, bij interruptie. Ik zou de heer Schoevaerts willen vragen om toch eens even te kijken in het totale dictum van het geadviseerde besluit. Want die handen vrij waar de heer Leeuwens naar vraagt, die zit er echt maar in zeer beperkte mate in. En als u denkt dat over de daadwerkelijke invulling van de verwerking van de taakmutaties in de taakvelden binnen de begroting u vervolgens nog in de invulling besluiten kunt nemen, dan neemt u dus nu wel besluiten om op die onderdelen te korten. Dat betekent dat daarbinnen de oplossing gevonden moet worden en dat de bandbreedte daarvoor uiteindelijk vreselijk klein is. En op het moment dat u dat niet wil,
En ik zie uw collega, namelijk uw fractievoorzitter, schudden. Als u dat niet wil, dan moet u dus nu een ander besluit nemen. Of u moet, net als wat GroenLinks voorstelt, zeggen, prima college, mooie eerste aanzet, maar we hebben een aantal zaken die tot aan de kadernota nu nog verder op een rijtje gezet moeten worden. En op dat moment gaan we besluiten en niet nu en ook dus niet een richting daarover aangeven, want uiteindelijk kunnen we niet meer kiezen.
Voorzitter, ik heb al een paar keer gezegd wat een standpunt is uit de zaken van het eerste punt. Ik geef de verwachting heb ik niet meer dat ik tegen de stelligheid van GroenLinks kan ombuigen in een rationele stellingname van die fractie. Dus daar laat ik het maar bij zitten. Ik ben het eens met het college, met de toezegging. Ik ben ook blij met de toezegging van het college dat er nadere besluitvorming plaatsvindt op basis van nadere voorstellen. Het enige wat ik nog aan het college zou willen vragen of wat hun standpunt is, de zaken van te houden enquête.
Goed. De wethouder. En waarom zeg ik met enige aarzeling? Omdat ik overweeg om. Ik vind het wel een heel belangrijk onderwerp. En er speelt nogal wat heen en weer. Ik wou eigenlijk voorstellen dat de wethouder nu in tweede termijn antwoord laten geven. En dan even te kijken of u toch nog een korte derde termijn wilt. Dat lijkt me gepast bij dit voorstel. Wethouder.
Ja, voorzitter. Ik denk dat ik relatief kort kan zijn. Want het spitst zich op een aantal dingen toe. Als ik het zo zeggen mag. Categorie 2 is een aantal keer aan de orde geweest, zowel bij de Partij van de Arbeid als bij het CDA, heel, heel nadrukkelijk. Laat ik hier zeggen, en het staat ook eigenlijk al in het stuk, dat wij die maatregelen voorstellen om die maatregelen in de voorjaarsnota te verwerken. Dat betekent eigenlijk dat u dit voorstel, of beter gezegd de onderdelen van categorie 2 en de onderbouwing daarbij, voor zover het naar uw oordeel op dit moment nog niet voldoende is, terug zult krijgen bij de voorjaarsnota. En dat u uiteraard bij de voorjaarsnota daar nog uw standpunt over kunt bepalen. Dat is denk ik wat categorie 2 betreft. Wat categorie 3 betreft, richting het CDA, dat staat hier heel nadrukkelijk. Wij gaan vragen hier ruimte op deze vier terreinen, die vier onderdelen van categorie 3, om met voorstellen in de richting van uw raad te komen. Die gaan ook komen, die gaan niet al bij de kadernota komen. Dat kan niet alleen al vanwege het feit dat we voor wat betreft die kapvergunningen nu wat meer tijd gaan nemen vanwege de suggestie van gemeentebelangen voor wat betreft dat rekenkameronderzoek in Ermelo. Een aantal andere zaken kunnen niet op zo korte termijn uitgezocht worden. Hoeft ook niet, want het gaat pas over de begroting 2013. In 2012 moeten daar besluiten genomen worden. Wat die in juni krijgt, is met name dat procesvoorstel voor wat betreft die burgerparticipatie. Dus wij gaan in categorie 3 voorstellen doen die separaat aan u ter besluitvorming zullen worden voorgelegd. Wij vragen hier de ruimte om op die onderdelen, met uw goedkeuring, die onderdelen verder aan gaan uitwerken en de voorstellen naar uw raad te gaan aanbieden. Dan even richting D66. Ja, die 4,1 miljoen bezuiniging die u suggereert. We hebben ook in de reactie daarop, dat vonden we toch wel even noodzakelijk, daar toch wel een aantal kanttekeningen bij geplaatst. Want u trekt een aantal incidentele bezuinigingen in uw schemaatjes ruksigeloos door over een aantal jaren, waar nog helemaal niets bekend is of dat ook niet structurele tekorten op bepaalde onderdelen gaan worden. Dus in die zin bent u daar, en hebben we ook nadrukkelijk in onze reactie aangegeven, iets al te snel geweest met de conclusie dat al die budgetten zo eindeloos in de toekomst met diezelfde bedragen als taakstelling, zeker als bezuiniging, op ons afkomen.
De interruptie, dat geldt mijns inziens alleen voor één onderdeel in feite, voor wat betreft de algemene uitkeer. Even kijken wat het bedrag staat. Ja, de inkomensvoorziening en de bijstandsuitkeringen. Daar is inderdaad voor 2011 en 2012 bekend dat er 432.000 tekort komt. En de jaren daarna is inderdaad nog niet bekend, maar de rest is ons inziens juist.
Nee, ook voor het participatiebudget geldt hetzelfde. Ook daar is alleen bekend voor de jaren 11 en 12 en niet voor de 13 en verder. Dus ook daar zit nogal een verschil in uw cijfermatig op. Dat gewoon even als kanttekening. Daarmee wil ik niet minder waardering voor uw fractie uitspreken dat u in staat bent geweest om dit tabelletje zo te maken zoals het hier aan uw collega's heeft aangeboden. En dan nog even in de grote lijnen van dit voorstel, ook even naar aanleiding van zeg maar weer de opmerkingen die door GroenLinks zijn gemaakt. Burgerparticipatie, maatschappelijke effecten. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal noodzakelijke elementen ook van dit voorstel. Die maatschappelijke effecten, het staat ook heel nadrukkelijk in het stuk, die moet je heel goed formuleren om te komen tot afwegingen. En waar we nou in dat voorstel van juni, laat ik aan u gaan voorleggen van hoe gaan we dat proces van burgerparticipatie vormgeven, maar ook op de manier waarop worden de voorstellen gepresenteerd. Gaan wij in die burgerparticipatie, ik zou bijna zeggen, plomp verloren met een lijst van 30 voorstellen komen waarin dan zeg maar uitgekozen kan worden? Of ga je veel meer een discussie aan met de bevolking, maar ook met onze maatschappelijke partners over hoe je die maatschappelijke voorzieningen vorm gaat geven? Een beetje op de manier zoals we dat met de WMO gedaan hebben. De kanteling van de WMO is wat dat betreft een goed voorbeeld hoe je dat gesprek die met die burgers ook zou kunnen aangaan over die onderwerpen zoals die in categorie 4 zijn gedaan. En nogmaals, als u van oordeel bent dat dan nog wat andere dingen bij betrokken moeten worden die hier niet zo nadrukkelijk genoemd zijn, dan moet u die vrijheid denk ik vooral nemen in juni als dat voorstel dan aan u zal worden voorgelegd. Maar we hebben er wel behoefte aan om het voorstel wel vast door u te laten vaststellen met de kanttekeningen en de toezeggingen die ik uiteraard gedaan heb gedurende deze discussie en dergelijke, omdat we ook wel behoefte hebben aan duidelijkheid van uw raad over hoe wij dit traject nu verder gaan. En ik denk dat ik daarmee ook ruimhartig in mijn beantwoording en toezeggingen aan een aantal zeg maar vragen en behoeftes van uw fracties ben tegemoet gekomen.
Dank u wel. En het hoeft niet een derde termijn, maar het mag wel eventjes. Meneer Erkens.
Ja, die kan heel kort zijn. Ik heb bepaald niet slapend geluisterd naar de reactie van het college in tweede termijn. En dat heeft consequenties voor het voorstel. Daar moeten we heel duidelijk over zijn. Er staat bij het geadviseerde besluit ten aanzien van maatregelencategorie: concrete maatregelen waarvan de uitvoering op korte termijn ter hand kan worden genomen worden nu vanavond dus ter besluitvorming aangeboden, waarna deze eveneens worden verwerkt in de voorjaarsnota 2011, het meerjarenbeleidsplan 2011-2015. Die regels hadden dus uit moeten.
Ja, dat bedoel ik nou.
Ja, die regels hadden dus uit moeten. En ik stel voor dat het college dan over 2 maanden, dat moet volgens mij wel mogelijk zijn, komt met een nadere uitwerking van deze voorstellen, exact, met onderbouwing, met eventueel de alternatieven. En om ook onze gevoeligheden die het CDA heeft ten aanzien van godsdienstonderwijs in deze aan de orde te stellen. Ja, we kunnen ons ook voorstellen dat met betrekking tot die gemeentelijke bijdrage hulpfonds er nog eens nader onderzocht wordt of dat nou wel zo'n geweldig goede maatregel is. En of het niet kunnen claimen van bedragen uit dat fonds misschien ook wel te maken heeft met de onmogelijkheid om in bepaalde gevallen uit dat fonds voorzieningen te treffen. Dus heel concreet, ik denk dat onderdeel 2b aangepast moet worden en dat dus een stukje van het dikum eruit gehaald moet worden. En dan krijgt het college wat ons betreft alle zegen en gaan we vanavond starten met het proces dat moet leiden tot de noodzakelijke ombuiging voor de komende jaren.
Voorzitter, de CDA-fractie zal zich hierbij volledig bij aansluiten als de wethouder dit ook zo effectueert. Want daar gaat het ons nu net over.
Ja, maar dames en heren, de wethouder heeft nu echt ten ene en ten allemale gezegd dat hij dat ook toezegt. Dus hij schrapt van allerlei zinnen uit het dictum onder 2b, waarin dat tot uitdrukking komt. Want anders gaan we de hele riedel nog een keer doen. Dat was meneer Erkens. Anderen. Meneer Bouwman.
Per interruptie, ik vind dat u fantastisch geluisterd hebt, maar dit stukje heb ik hem niet horen zeggen. Maar ik ben blij dat u het namens het college zegt.
Nee, wacht even, vroeg uw orde. Hij heeft niet letterlijk het zinnetje geschrapt, maar heeft wel de toezegging gedaan. Tenminste, toch? Ja. Ah. Als u nou nee gezegd had, hè? Oh. Mevrouw van Gerwen.
Ja, voorzitter, ik wil even meteen op inhaken. Want als wij de voorjaarsnota krijgen, dan is het in dit huis eigenlijk volstrekt ongebruikelijk om die te gaan amenderen. Dus op het moment dat we iets niet willen, moeten we gewoon nu zeggen dat we iets niet willen. En als het CDA zegt, die maatregelen bij 2b, die willen wij niet, een aantal specifieke niet, dan lijkt mij het toch volstrekt gepast om dat stuk te amenderen op inhoud en niet om te zeggen, dan zien we bij de voorjaarsnota wel weer verder. Dat is één. Het tweede is dat hetzelfde geldt
voorzitter,
over
maar gelijk
2a.
Even hierop reageren. Het is mij inmiddels nu helder, duidelijk, zinnen worden er geschrapt. De wethouder heeft heel duidelijk een uitspraak gedaan. Wij gaan gewoon over tot de orde van de dag. Wij zullen dit dus volgen zoals het er nu ligt in het voorstel. En dan, op dat moment, wanneer het echt aan de orde is, dan zullen wij de keuzes bekendmaken. Onder andere ook wat betreft dit onderwerp wat u net noemde.
Het is echt fantastisch dat langzamerhand, zeg maar, zonder dat ons amendement straks aangenomen wordt, iedereen doet alsof ons amendement gewoon het voorstel is. Dus wat dat betreft is het toch maar mooi dat de heer Schoevaars nu ook begrepen heeft dat het niet gaat bij GroenLinks om niets doen. Want dat wilde ik in ieder geval nog even aan de VVD aangeven. GroenLinks zegt niet, we gaan niks doen. GroenLinks heeft eigenlijk vorig jaar in april al gezegd, we moeten beginnen met een bezuinigingsoperatie. En nu zijn we dan eindelijk zover om het procesvoorstel te bespreken. Ik ben heel erg blij dat de wethouder dat zegt. Ik lees het er nog steeds niet in. Ik heb geen goed gevoel bij het feit dat we het allemaal met elkaar nu hebben over richtinggevende uitspraken. En dat we dan straks inderdaad, denk ik, zoals de heer Leeuwen zegt, bij de voorjaarsnota en de kadernota overgaan tot de orde van de dag. En dat betekent dat ik hecht aan het in stemming brengen van het amendement, omdat dat duidelijk maakt wat de exacte opdracht aan het college is om het verder uit te werken.
Voorzitter, korte reactie.
Nee, zullen we dat niet doen? Nee, kom nog aan de beurt straks. Meneer Bouwman,
doe ik straks.
Kom nog bij u.
Ja, we willen toch nog één ding duidelijk stellen, omdat dat verderop in het proces heel belangrijk kan zijn, is in feite dat we dus toch helder hebben gemaakt dat bezuinigingen op het participatiebudget, de taakmutatie en bezuiniging op de WMO binnen die beleidsvelden plaatsvinden en dat de keuzes daarin straks dus beperkt zijn. Het is wel van belang dat iedereen dat weet en dat in het verdere proces daar straks ook wat tegenaan zullen lopen. Dank u wel.
Ik begrijp uit de woorden van mevrouw Van Gerwe dat zij het amendement toch gaat indienen. En dan wil ik daar even een korte reactie op geven. U neemt daar in uw overwegingen op dat er nog geen gebruik is gemaakt van de GTST-reserve. Ofwel, u gaat ervan uit dat die pot bedoeld is om al op voorhand in te zetten. En ik denk dat dat een aanname is die niet juist is. Die pot is bedoeld om de pijn te verzachten als wij keuzes maken. En niet om te voorkomen dat we dan moeten bezuinigen op bepaalde onderdelen. Dus dat vind ik slecht aan uw amendement.
Voorzitter, interruptie.
Mag ik even reageren?
Ja, ik denk dat we nou toch even een misverstand recht moeten zetten. Lees het coalitieakkoord er maar op na. Sorry mevrouw Van den Berg, maar er worden wel degelijk meer aanwendingsmogelijkheden gegeven aan de reserve slechte tijden, goede tijden, dan het verzachten van de bezuinigingspijn. We hebben het daar in de commissie bedrijvigheid ook uitgebreid over gehad en kan de wethouder een antwoord besparen. De wethouder heeft de raad uitgedaagd om met concrete voorstellen te komen voor wat betreft de aanwending van die reserve.
Meneer Leeuws.
Ja, korte reactie, voorzitter, op het amendement van GroenLinks, wat dan toch ingediend kan worden. Gezien de discussie die we gevoerd hebben, de reactie van de wethouder en juist na in tweede termijn nog eens een keer extra, dat er zelfs ook nog zinnen uit weggehaald worden, hebben wij als CDA heel duidelijk het idee nu gekregen dat wij straks echte keuzes kunnen maken. Dus het amendement van GroenLinks voegt niets toe en wij zullen dat dan ook niet ondersteunen.
Meneer Schoepak nog?
Ja, heel kort, voorzitter. U hebt terecht, hebt u de wethouder herinnerd aan iets wat hij eerder gezegd had zonder de tekst te veranderen onder 2b. Dat was heel goed van u. Wat betreft, ik vind dat er volstrekte helderheid is nu op dat punt. Dus wat betreft het amendement van GroenLinks, ik heb niets gezegd over allerlei betogen uit het verleden. Ik neem alleen maar kennis van het voorgestelde besluit. Tegen die achtergrond hebben gezegd, daar blijft helemaal niets meer van over op basis van die tekst. Wij zullen dat amendement niet steunen, want het draagt er niet bij tot een positieve invulling van de taak waarvoor wij staan.
Dank u wel. De wethouder had geen behoefte meer. Dan sluit ik de beraadslaging en maak ik de opmerking dat bij het voorstel aan de raad het dictum onder 2b, ik voorstel, maar u corrigeert mij maar als ik het niet goed begrepen heb, 2b, maatregelen, categorie 2, concrete maatregelen, dan vanaf dat punt te beginnen bij waarvan, te schrappen tot e, tot verwerkt, en dan wordt de zin, er komt één zin, één woordje bij, maatregelen, categorie 2, concrete maatregelen, die bij de voorjaarsnota 2011, meerjarenbeleidsplan 2011-2015 worden aangeboden of verwerkt. Even zo'n soort zin.
En dat is een wijziging vanuit het hele college, begrijp ik.
U wacht mij even van mijn apropos. Goed zo. Zo gaan we dat doen. Dan heb ik als eerste het amendement van GroenLinks. Dat als besluit heeft het geadviseerde besluit te wijzigen tot de volgende tekst. Kennis te nemen van de voorgestelde aanpak voor de ombuiging met ingang van 2012. En deze aanpak wordt door het college gecompleteerd met alle informatie zoals genoemd bij de constateringen en uitgewerkt op basis van alle punten uit de overwegingen, inclusief een voorstel voor procesaanpak voor burgerparticipatie dat zich uitstrekt over alle programma's en categorieën. Dit totaalvoorstel wordt de Raad aangeboden ter bespreking en besluitvorming in de junicyclus bij de Kamernota op 29 juni. En de rest van de tekst van het voorstel laten vervallen. Wie is er voor dat amendement? D66 en GroenLinks. Dat zijn er 8. Wie is er tegen dat amendement? Dat zijn de overige 14. Daarmee is het amendement verworpen. En dan kom ik bij het voorstel wat voor ligt. Ik ga dat niet helemaal oplezen. Want dat zou te ver voor, of in ieder geval te lang duren. Maar wel met de wijzigingen die ik zojuist heb aangegeven. Wie is er voor dat voorstel?
Voorzitter, ik wil graag een stemverklaring.
Ja, ga uw gang.
De fractie van GroenLinks gaat niet voor het voorstel stemmen. Wat wij een gemiste kans vinden is dat we niet vanuit de integraliteit nu eerst de kans nemen om alles in beeld te brengen. En die kans die had maar 6 weken tijd gekost. En daarom vinden wij dat we niet nu voor dit voorstel kunnen stemmen.
Dank u wel. Wie is er voor het voorstel? Dat zijn de fracties CDA, VVD, CDA, gemeentebelangen en Partij van de Arbeid. Wie is er tegen? Fracties van D66 en GroenLinks. 14-8. En daarmee is het voorstel aangenomen. Dan ben ik mijn agenda kwijt. Ja, kom ik bij het agendapunt 9. Beschikbaar stellen gemeentelijke middelen. Het was een sterstuk. Dan agenda punt 10. Daarmee heeft meneer Rodenburg gevraagd of een sterretje er even af mag. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk, naar aanleiding van de vragen van de VVD en de commissie Leefomgeving, is er in de beantwoording gebleken dat er de toelichting van het bestemmingsplan aangevuld moet worden en ook het kaartje veranderd moet worden. Onze vraag is eigenlijk heel simpel. Zou dat memo van 19 april geen onderdeel moeten uitmaken van het besluit om te voorkomen dat die aanpassingen straks geen officieel onderdeel vormen van het bestemmingsplan, hetgeen tot juridische problemen zou kunnen leiden?
Dat lijkt me een hele slimme vraag. Ga je gang.
Ja. Het lijkt mij wijs, want het staat in feite ook in de brief, dat het college voorstelt om die omissie aan te passen. Dus het is, lijkt mij dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan ook dat voorstel integraal wordt meegenomen bij de vaststelling. Dat betekent dat kadastraal, zowel de toelichting als plankaartje wordt aangepast en het andere punt, de teruglegging van de rooilijn, dat dat wel goed stond op de plankaart, maar niet goed in de toelichting, dat dat ook in overeenstemming met elkaar gebracht wordt.
U moet mij dan even helpen. Spoort het dan wel met dit voorstel?
Ja.
Ja? Voldoende beantwoord?
Het zijn gewoon fouten, letterlijk fouten die erin stonden, die op deze wijze hersteld kunnen worden. En zodat het zo hier staat, dat het door de Raad, ook naar vaststelling voor de Raad, het ook voor de beroepsprocedure ter inzage ligt met de juiste toelichting en de juiste kadastrale nummers.
Ja, toch even, niet om te zeuren, maar nee. Betekent dat de antwoorden die gegeven zijn op de vragen in de commissie, ja, nu hier in dit voorstel wat hier voor ligt, verwerkt zijn?
Nee.
Nee?
Dus daarom is de vraag van de heer Rodenburg terecht, dat het wat er nu staat in de brief, dat het integraal onderdeel moet zijn van de besluitvorming.
Yes, voldoende. Van dan is het voor mij voldoende. Voel je ook? Goed zo. Dan blijft het dus een sterstuk en halen we dat ook af. En dan heb ik nog startnotitie nota gezondheidsbeleid. Dat was ook een sterstuk. En dan kom ik bij agenda punt 12 en dat is de sluiting. Dank u wel.